Vanmorgen was er een enorm ongeluk. De hele A27 is afgesloten tot vanmiddag 4 uur. Nou heb ik die niet, want ik pak een andere route. Ja. Alleen, je weet, dan gaat het hele verkeer gaat zich ook allemaal weer elders. Zeker. En zo. Dat is de enige reden dus.
Nee hoor, gaan we fixen, Jos. Geen enkel probleem. En voor de luisteraars die inmiddels denken, hey, deze stem, die kennen we. We zijn inmiddels al een soort van begonnen. Er zit hier inderdaad iemand in de studio die inmiddels denk ik al 6 jaar geleden...
Zeven zag ik.
Zeven
ja,
jaar
2015.
Geleden.
Ik heb het even opgezocht gisteren.
Ineens voel ik mij oud. Maar 7 jaar geleden bij ons in de studio zat. En dat was voor ons een hele mooie podcast. Om een aantal redenen. Ten eerste, jij was een van de eerste BN'ers op het gebied van persoonlijk leiderschap die ja zei tegen ons. Okay. Er zijn een paar namen geweest die voor ons veel hebben betekend. Remco Klaassen was er een
Remco,
van.
Ja.
Guido, maar jij ook. Want Guido is bij ons gekomen omdat jij bij ons was. Dus die verscheen zo ineens bij ons in de comment-sectie van... Hey Guido Wijs, kijk ook naar ons. Super gaaf. Dus dat is heel leuk.
Ja.
En tegelijkertijd, omdat ik hoop dat het vandaag zou kunnen werken als een soort benchmark. Het is een van de meest tenenkrommende interviews van mezelf. Als ik een interview terugkrijg, waar ik nu nog even mijn terugwerkende kracht mijn excuus voor aanbieden. We lieten je niet uitpraten.
Oh.
We zaten veel te veel in ons eigen ding. Ik kan het echt niet terugkijken, want ik heb het dus ook geprobeerd de afgelopen week. En toen ja, oh, wow.
Nou ja, Michel, ik vergeef het je en ik begrijp het ook volkomen. Ik denk dat ik daar zelf ook wel veel last van heb. Ik noem dat wel eens, luisteren is moeilijk als je jezelf boeiend vindt.
Ja.
Dat is...
Ja, ik heb over de afgelopen 7 jaar wel geleerd dat ik, ook in het werk wat ik doe, dat ik wel behoorlijk gek ben op het geluid van mijn eigen stem, ja.
Niet erg.
Nee, je moet het...
Als je ervan bewust bent,
dat is het.
Is het goed.
Dat is het. Jos, wij hebben een toffe showsponsor, Quotes,
ja.
Quotes. En die maken altijd voor onze gasten een toffe filmposter. En zo hebben we er ook een van jou laten maken. Misschien kun je hem nu even pakken.
Ja, zeker, zeker. Ja, nee, dat is geen probleem. Dit is die.
Kijk eens, dat is hem. En daar staat altijd...
Een echte filmposter.
Ja, een echte filmposter. Dat is een goede foto ook van je trouwens. Er staat daar een quote op. Misschien kun je die nog even kort toelichten.
Ja, zeker. Ja, wat je geeft, krijg je ooit terug. En dat is in feite de wet van Snuff, waar ik een van mijn boeken aan heb gewijd. En het principe van geef onvoorwaardelijk, geef onverwacht, geef mensen, geef persoonlijke dingen zonder je altijd direct af te vragen of het je iets oplevert.
Ja.
Dat is even nu heel simpel gezegd natuurlijk, hè. Maar waar ik heel erg in geloof is dat je dat ooit weer veel brengt. Mm. Wat je geeft krijg je ooit terug. Met ooit erbij. Hè. Het kan 20 jaar duren, maar je weet niet. En ik vind het prachtig, want het is. Ik heb dat nog niet zo vaak verteld, maar dat wil ik nu wel even nog vertellen, Michel.
Ja, tuurlijk.
Ik mocht voor Storytel mijn boeken inspreken. Althans, niet allemaal, maar een stuk 4, 5 titels. En toen ik dat boek De Wet van Snuff, over wat je geeft krijg terug, aan het inspreken was, in zo'n studiootje met heel benauwd en heet, met zo'n ding op mijn hoofd. Toen was ik aan het voorlezen en dacht ik, zo, is echt een goed boek.
Mooi.
En omdat ik weer de inhoud, want je bent een jaar met zo'n boek bezig. En ik had hem jaren niet meer gelezen en gezien natuurlijk. Toen kwam ik het weer tegen. En toen stak ik daar zelf ook weer het nodige van op. Ah. Ik dacht, ja, zo is het, zo is het.
En dit is waarom we
wij zijn nooit uitgeleerd.
Nee, hè?
Maar de kracht van geven, ja, daar geloof ik heel erg in.
Superleuk om jou weer eens te zien en te spreken. Als een soort hoeksteen van onze podcast. Maar natuurlijk ook niet in de laatste plaats. Omdat je nog steeds, en dat vind ik ook inspirerend, midden in je vakgebied staat. En ik hoorde jezelf zojuist omschrijven als een, wat was het? Jong bejaarde?
Jong bejaarde, ja.
Ja, nou, hoe oud ben jij inmiddels?
71.
Ja. Ja, dat is...
Dat is wel een beetje als opa, bejaagd.
Ja, als opa en oma vroeger zo oud waren, dan waren
ja,
ze...
Nou is het al genoeg geweest.
Ja, maar ik had die dus... Een paar weken geleden had ik hier Tom Haring. En dat is een van Nederlands beste kickboxdocenten. Ah. Die heeft het kickboxen in Nederland grootgebracht.
Ja.
Die was 80. En die stond ook nog vol in zijn vitaliteit. Die had zijn batterij ook nog gewoon op 100%. was erbij, was iets minder soepel met de heupjes, zei hij, maar voor de verdere rest. Dus dat stemt mij ook gunstig voor de tijd die nog te wachten staat. Volgens mij kun je op je 80ste nog steeds dit doen.
Ja, ik denk het ook. En ja, je moet je ook afvragen, waarom zou je ergens mee stoppen? Ja, dat, ja.
Ja.
Ik zat er wel eventjes mee, omdat Ineke, mijn assistente, mijn PA, die zei een tijdje terug, wat doe jij eigenlijk volgend jaar? Want er komen nu aanvragen binnen voor volgend jaar april, mei. En wat doe je dan? En toen dacht ik, ja, ik kan niet zomaar van een beetje van jaar op jaar. Dat is ook zoiets. Ik denk, weet je wat? Ik ga nog voor 5 jaar, punt.
Oké. Okay.
Klaar. En daar is dit eerste pas van. Dus ik ben eigenlijk net begonnen.
Nog 4 jaar te gaan.
Ja.
Ja, oké. Okay. En dan kan je daarna nog iets doen wat ze in de vechtsport ook doen. Want namelijk dan stopt iemand ermee.
Ja.
Dan heeft hij zijn afscheidspartij. En dan traint hij stiekem nog een jaartje door. En dan komt hij weer terug voor gesmak geld. Want dat vindt iedereen dan nog kicken om nog een keer te zien.
Ja.
Dus dan kun je ook nog een comeback maken.
Het is een beetje het doe maar effect, zeg maar.
Oh, die hebben dat ook gedaan?
Ja, en de Stones. En,
nou, exact dat. Dus ja. Kan altijd nog. Kan altijd nog. Maar zoals ik al zei, je staat nog midden in je vakgebied. We hadden het er straks over het feit dat je nog best wel wat boeken hebt uitgebracht.
Klopt.
En er zelfs nog één Locked and Loaded klaar hebt, die je relatief eenvoudig zou kunnen uitbrengen als je zou willen.
Ja, zodra ik de tijd kan vinden, ga ik daarvoor zitten. Ja, klopt.
Ja, dat snap ik. En dat vind ik mooi, want je laatste boek, of in ieder geval het boek waar ik het graag met je vandaag over wilde hebben, Wacht niet op wind, ga roeien.
Ja.
Want dat is een boek dat gaat, kun je misschien zo zelf iets meer over vertellen, maar dat gaat over ondernemen in zwaar weer.
Ja, met tegenslag.
Met tegenslag. En ik weet niet hoe jij de huidige stand der zaken evalueert, maar we hebben er wel eens rooskleurig voor gestaan.
Ja. Het is kommer en kwel op veel plaatsen. Ja,
ja.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat boek heb ik geschreven in de coronatijd. Omdat ik toen zelf ook niks te doen had. Ik dacht, nou, laat ik even lekker daar de tijd voor nemen. Maar er was natuurlijk een hoop ellende. Hè, horeca, winkels, noem maar op. En toen dacht ik van, ja, wat doe je nu als het crisis is? En dan is mijn punt van, ja, klanten zijn je reddingsboei. Dat is het enige waar je van kunt hebben. En gelukkig hebben ook natuurlijk heel veel horeca mensen en winkels, die hebben gewoon andere manieren gevonden, hè, om toch een beetje die klanten te kunnen blijven helpen.
Ja.
Maar het was bedoeld toen in die coronacrisis. Maar wat bleek nu? Er was nauwelijks crisis. Want de overheid die financierde dat zo, dat er ook nog nooit zo weinig faillissementen zijn geweest als in die 2 jaar.
Ja.
En nu het er dan op lijkt, hè, we zitten nu in 2022, eind 2022. En met de energie, rente, energieprijzen, noem maar op allemaal. Mensen die nog belastingen moeten gaan betalen. Dus het lijkt dan een beetje op, ja, dat die crisis nu alsnog komt. Dus het boek is nu ineens weer heel populair. Omdat de echte crisis er nu pas is. En ja, kijk, de boodschappen waar ik mee kom, dat zijn simpele, maar wel dingen waar mensen niet altijd bij stilstaan. Als ik een voorbeeld mag geven, als ik aan een zaal vraag, hè, wie van jullie ondernemers, ZZP'ers, professionals, hè, wie van jullie vindt het leuk om mensen te helpen? Ja, gaan bijna alle handen omhoog. Mensen vinden dat fijn om iemand te kunnen helpen. En als ik aan die mensen vraag, wie van jullie heeft de laatste jaar, 2 jaar nog wel eens om hulp gevraagd? Ja, dan gaat er geen hand omhoog. Dus het gekke is dat mensen die schamen zich een beetje om hulp te vragen, terwijl iedereen klaar staat. En sterker nog, je doet anderen een plezier door ze om hulp te vragen. En dan denk ik, dat is heel iets raars aan de hand hier. Dat is één zo'n voorbeeld. Andere voorbeelden. Ik heb een hoofdstukje opgenomen in het boek van, doe desnoods zinloze dingen. Maar dan doe je in ieder geval iets. Mm-hmm. Ook al denk je, ja, dat schiet niet op. Of ja, hier kom ik niet verder mee. Maar dan ga je pas ontdekken wat mogelijkheden zijn. En dan kom je erachter dat je denkt, hé, daar heb ik nooit meer stilgestaan. Maar dat kan natuurlijk ook.
Ja.
En mensen zeggen, ja, maar je gaat toch geen zinloze dingen doen? Ik heb veel ondernemers ook gesproken die zeiden, ja, ik krijg nu gewoon van de overheid gewoon zo'n regeling. Ja, dan ga ik me niet een beetje druk zitten maken om allerlei dingetjes. Ik denk, ja, dat is gewoon dom. Maar volgens mij word je thuis heel somber in je eentje als je niks doet. Mm-hmm. En je loopt ook niet tegen mooie dingen aan. Ondernemers ook een beetje geluk hebben. Maar als je meer loten hebt, heb je meer geluk.
Ja. Ja.
Ja, zonder loten heb je nooit prijs.
Ja, Dat is waarom ik denk dat je geluk afdwingt.
Ja.
Geluk kan alleen ontstaan als bepaalde voorwaarden al zijn aan zijn voldaan. Het voorbeeld van een boek is een goeie. Want ik ben bij toeval mijn uitgever tegengekomen, omdat hij aan de telefoon zat met mijn vriendin.
Ja.
En die zei, maar ik heb hier nog iemand rondlopen en die heeft zijn manuscript op 90% af. Als ik niet tijd had gestoken in mijn manuscript om hem op 90% af te krijgen, had deze kans zich nooit kunnen voordoen.
Was zij dan niet over begonnen?
Exact. Dus, en dat is dan wel een soort van toeval, maar dat ontstond puur bij de gratie van de gepleegde effort.
Ja, ja, absoluut.
Dus dat vind ik een mooie. Ja, nee, echt, ja. Ik geloof daar heel erg in.
Ja. Nee, dat is inderdaad. Heel toevallig had ik de afgelopen week een hele mooie bijeenkomst met 400 ondernemers en studenten. En ze hadden een soort college tour georganiseerd met mij.
Leuk.
400 mensen in het Willem II stadion. En de studenten hadden dus allerlei vragen aan mij. Van hoe ben je zover gekomen dat je dit doet en dat doet, dat doet. En ik moest heel vaak zeggen, ja, dat is gewoon toeval.
Ja.
Maar wel door dingen die ik vroeger heb gedaan. Dat heeft wel geholpen om dat toeval, zeg maar, ja, te creëren.
Ja. Er is nu een afslag door iets wat ik in het verleden heb gedaan, die er niet was geweest als ik dat ding in het verleden niet had gedaan.
Ja.
En nu heb ik die afslag een soort van nodig. Nu kan ik het.
Ja.
Ja,
nou, simpel gezegd, Michel. Kijk, ik ben ooit begonnen in het bedrijfsleven, 10 jaar. Toen ben ik gaan studeren op mijn 30ste pas. Mm-hmm. Toen moest er iets geld verdiend worden. Dus ik denk, nou ja, weet je wat, ik ga maar gewoon naar de HAVO. Nee, wacht, het is nog anders. Ik was voorzitter van de tennisclub bij een dorp, zoals het ook. En daar liep een conrector rond van de school. En die zei, wij kunnen niet aan leraren komen. En ik zeg, ja, maar ik ben onbevoegd. Ik heb helemaal niks hoor. Maak je moer uit, want we zijn al blij als we iemand hebben. Zo ging dat. En ik zeg, oh, wat krijg ik dan? Ja, HAVO 4. Oh, HAVO 4. En wat hebben die dan voor vak? Ja, boekhouden, zeg maar. Ik zeg, ja, daar weet ik niks van. En toen zei hij, dat is ook niet erg, want je loopt altijd een week voor. Dus ze zorgt dat je een week voorloopt.
Of zo, jij ging boekhouden
geven aan HAVO 4. Ja, want ze zochten iemand om les te geven.
Hmm.
En toen dacht ik, ja, ik moet toch geld verdienen. Lijkt me leuk. Dus ik zeg, nou, dat ga ik dan doen. En ik liep inderdaad een week voor op die leerlingen. En wat overigens nog wel hele... Ja, dat was af en toe wel even een beetje... Ik herinner me dat er leerlingen waren, was dus HAVO 4. Die kwamen van de MAVO af. Die hadden de MAVO al helemaal gehad en die kwamen op de HAVO. En dan legde ik iets uit van, ik weet niet meer, ik zal maar zeggen, rubriek 7 naar 8 of naar 9 of zoiets. En dan zeiden ze, was er al zo'n heel pinter meisje.
Hey eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Rite of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat je te lang hebt weggeduwd. Of hebt vermeden. Daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor 3 dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de 3 dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
Wat dan zei, maar meneer, volgens mij kun je dat toch overslaan. Je kunt direct van 8 naar 9 en van 9 naar 7 of zoiets. En toen dacht ik, waar gaat dit over? Ik heb geen idee.
Ja.
En dan zei ik, ja, maar die andere leerlingen, het is beter als we het gewoon op volgorde doen. Je hebt helemaal gelijk hoor. Maar dat is voor hun dan beter te volgen. Als we dat komt wel later terug. En zei ze, oh ja, en dan keek ze zo van, nee, wij snappen het samen wel. Nou, en zo heb ik me door die 2 jaren heen geslagen. Die 2 jaren op de HAVO. Maar toen ik uiteindelijk met mijn studie dus klaar was en dacht, nou, ik ga weer bedrijfsleven in. toen zochten ze een docent aan een hogeschool. En ze hoorden van mij dat ik uit bedrijfsleven kwam. En zei, ja. Oh, en die heeft ook nog 2 jaar op de HAVO gestaan. Zullen we hem eens benaderen om te vragen of hij geen zin heeft in die baan? Dus ik ben gevraagd voor die baan. Zo ben ik het onderwijs in. Terwijl, ja, dat was achteraf voor mij fantastisch. Dat ik 10 jaar, 11 jaar les heb mogen geven aan een hogeschool. Mm. Heb ik heel veel aan gehad. Maar dat is weer toeval, want ze hebben me gevraagd. Ze mij niet hadden gevraagd, was ik daar nooit gekomen. Maar mede wel doordat ik weer iets had gedaan. Die HAVO dus, want dat sprak weer in mijn voordeel. Dus het zijn allemaal dingetjes die dan helpen, zeg maar.
Ja, het stapelt. Ja, je kunt. Kijk, ik geloof in zoverre in de maakbaarheid van het leven dat ik echt wel geloof dat je doelen kunt stellen en zeggen: oké, ik ga je. En zoals een boek schrijven, ik ga een boek schrijven. Ik ga nu elke ochtend een uur zitten en nu ga ik het doen.
Ja.
Daar geloof ik echt wel in. Maar sommige dingen moeten ook wel gewoon je pad kruisen. En dan is het. Het verraderlijke daaraan is dat je op een gegeven moment misschien gaat denken dat je zo goed bent terwijl het eigenlijk toeval was. Dat is het ding wat ik er een beetje
aan.
Je moet een soort van bescheidenheid erin houden.
Ja, maar dat is superbelangrijk.
Ja.
Ja, dat is superbelangrijk. Ik werd college tour van de week werd ik dus door die interviewer aangekondigd van ja, we hebben nu een goeroe op het gebied van. Toen zei ik, oh, meteen als eerste, pas op voor goeroes. Ook tegen de zaal. Want we zien op tv ook mensen die zichzelf geweldig goed gaan vinden. Mm-hmm. En waar dat allemaal ontspoort, zeg maar eventjes. Dus vooral een beetje bescheiden blijven en niet te veel in jezelf gaan geloven. Dat is ook wel een goede eigenschap.
Nee, de messia-complex.
Ja.
Nou ja, eigenlijk is het ook. Ik begrijp het wel dat het gebeurt. En dat komt omdat ik me hier is uitgelegd door mensen die evolutionaire psychologie doen.
Ja.
Dat je eigenlijk niet anders kan. Dus als je maar constant als mens allemaal ja-knikkers om je heen hebt die je vertellen. Er zitten neigingen in jou om dat echt heel erg graag te willen geloven. Het is heel moeilijk om daar bestand tegen te zijn.
Dus, is ook moeilijk, denk ik. Maar ja. dan is het juist weer prettig dat je of thuis iemand hebt, een vriend, vriendin, partner, weet ik wat, die dan zegt, hey, juist. Zouden we eens een beetje normaal doen hier?
Ja, en voor mensen, kijk, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel eens gemerkt dat mensen, mede door wat je doet met de podcast, en je doet wat dingen, dan vinden ze je heel wat, zeg maar. En dan denk ik, oh, je hebt een klein beetje op een voetstuk staan. Dan denk ik altijd, je zou eens achter mij het toilet in moeten lopen. Daar was je er zo klaar mee, weet je wel. Ja, ja. Onthouden, zijn gewoon mensen. Dus Maar inderdaad, soms moeten je dingen een beetje toevallen. Maar tegelijkertijd, je moet natuurlijk wel effort plegen. En we kwamen hierop omdat we het natuurlijk hadden over het niet wachten op wind, maar gewoon roeien. Dat sluit daar eigenlijk naadloos op aan. En wat ik eigenlijk vandaag eens met je wilde doen, omdat ik weet dat naar deze podcast luisteren veel ondernemers en mensen die binnen organisaties werken die ook nu in dit vaarwater zitten. Die als rol hebben bijvoorbeeld business genereren of account management of wat dan ook.
Ja.
En je hebt eigenlijk 5 pijlers in dat boek omschreven. Die allemaal, zoals je zei, ja, als je het hoort denk je ja, is logisch. Maar die je wel gewoon even moet doen. En ik geloof dat open deuren niet zomaar open deuren zijn. Wandtegelwijsheden zijn niet zomaar wandtegelwijsheden. Die status moet je verdienen. Dus wat ik vandaag heel graag zou willen doen,
ja,
is die 5 pijlers eens even op hoofdlijnen met je doornemen. En zo eens even een paar van de dingen die je mensen daarin adviseert, even kort toelichten.
Oké.
Vanuit jou, dus hoe jij ze dan ziet. Zodat mensen die hier naar luisteren ook direct toepasbare kennis eruit halen. Waar ze misschien morgen of vandaag al dingen beter mee kunnen maken.
Prima.
Klinkt goed.
Ik heb me daar niet specifiek op voorbereid, maar dat hoeft niet, denk ik. Hè?
Ik denk dat jij je boek goed genoeg kent. Ja.
Nee, helemaal goed, helemaal goed.
Nou ja, de eerste, dat vind ik wel mooi, keek naar de ondernemer als individu. Mm-hmm. Want als het gaat om business development, kom je al heel snel in marketingboeken, copy, hoe iets zou moeten doen, funnels. Maar degene die het doet, dat ben jij. En een van de dingen die je als één zet is, joh, vecht in plaats van vlucht.
Ja. Ja, vecht in plaats van vlucht. Ja, klopt. Mensen hebben vaak de neiging om te ontkennen. Nou, om te ontkennen, om het niet te willen weten. Mm-hmm. Om er niet mee geconfronteerd te worden. Ik pak wel eens het voorbeeld van beleggen. Als mensen gaan beleggen. Hè, jongeren, tegenwoordig in crypto of wat dan ook. Hè. Mm-hmm. Op het moment dat het goed gaat, volgen ze alles. En op het moment dat het slecht gaat, dan durven ze al niet meer te kijken hoe het ervoor staat. En dan met als gevolg dat het drama wordt dan vaak steeds groter. Je gaat ook niet meer ingrijpen. Je gaat niet om hulp vragen of wat dan ook. En ik denk dus dat het belangrijk is dat je zegt van nee, maar ik ga ervoor knokken. En de enige manier om dat te doen is precies de waarheid onder ogen durven zien. Weet hoe het ervoor staat. En dan dus ook van, dus niet alleen maar met mijn onderneming gaat het slecht of mij als zelfstandige gaat het niet goed, maar ook van, ja, wacht even, wat heeft dat voor consequentie daar voor de hypotheek? Want die rente wordt volgend jaar hoger. En alles overzien en hulp gaan vragen. En vechten is dus ook hulp vragen. En ik denk dus dat ja, waarom? Omdat je dan tegen mogelijkheden aanloopt en door te vluchten, de ellende wordt gewoon groter. Daar komt het op neer. En dus, ik weet wel, dat is natuurlijk niet makkelijk, want niemand vindt het fijn om er vooruit te komen dat het gewoon niet goed gaat. Mm-hmm. Maar hè, wat ik in het begin van het gesprek zei, maar heel veel mensen willen graag helpen. Ja. En waarom zou je daar... mag ik het nog anders zeggen, Michel? Ik heb nog wel eens zalen met ZZP'ers, waarvan ik dan weet dat een groot gedeelte, als ik naar een vraag, die hebben het dan niet zo makkelijk met omzet, met enzovoorts. En als ik ze dan vraag wat ze dan gaan doen, dan zeggen ze, ja, ik probeer maar gewoon mijn trainingen, mijn coaching, wat ik ook allemaal doe, mijn website maken, bouwen, probeer ik dan maar gewoon aan de man te brengen in de hoop dat er een beetje omzet binnenkomt. En dan is wel eens mijn advies, stop nou met verkopen, hou daar gewoon mee op en ga gewoon om hulp vragen via de producten die je hebt. Dus zeg tegen mensen, dit is wat kan. Ik heb het op dit moment heel hard nodig. Ik kan het heel goed gebruiken. Mm-hmm. Zou je mijn plezier willen doen? En mag ik jouw website helemaal vernieuwen? Maar dan zeg je dus niet van, ik heb hier een geweldig aanbod, een geweldige dienst. Dit is het prijskaartje. Mm-hmm. Nee, dan zeg je gewoon, zou je mij een lol willen doen? En dat is gewoon door te betalen voor mijn dienst. Maar dat is een hele andere mindset. Mm-hmm. En dan is de kans groot dat een ander zegt, ja, als ik jou daarmee help, ik zou het normaal gesproken pas over een half jaar hebben gedaan, maar dan trekken we het gewoon nu naar voren. Mm. En dat is ervoor vechten. En nogmaals, we hebben daar op de een van ons ego, wat het dan ook is, staat ons vaak dan in de weg. Of van ja, dan denken ze gewoon natuurlijk dat ik mislukt ben, of dat ik niet dit of niet dat. Maar dat is eigenlijk het vechten in plaats van vluchten.
Heb je dit zelf eens moeten doen?
Ja, ik heb toen ik een adviesbureau begon. Ik ging uit het onderwijs weg en begon voor mezelf adviesbureau. En deden we onder andere tevredenheidsonderzoeken. Mm. Ik dacht, ja, hoe breng je dat aan de man? En toen ben ik naar een kennis gegaan die een groot woonmeubelbedrijf had. En toen heb ik gezegd, ja, mag ik daar voor jou niet met jouw klanten enzovoort? Ja, ik weet niet of dat nuttig is. En nou ja, ik heb gezegd, je zou er me geweldig mee helpen. Want ik ben nu net gestart en maakt me eerlijk gezegd ook niet uit wat het opbrengt. Wat je ervoor over hebt, dat maakt niet uit. Maar nou, en uiteindelijk heb ik het mogen doen. En ik heb dus, het is niet makkelijk, want het lijkt een beetje natuurlijk op leuren. Maar ik vind verkopen terwijl iemand er niet op zit te wachten, dat is echt leuren. Mm-hmm. En nu is het veel meer vragen om, geef mij een steuntje in de rug.
Ik denk ook meer iets wat je doet vanuit je bestaande netwerk in plaats van op willekeurige deuren.
Absoluut, ja. Absoluut. Maar dat geldt ook voor als je nieuw start met iets. Hè. Ik heb in vechten in plaats van vluchten. Ik heb in het boek ook aangegeven, stel je hebt nu een business en die loopt niet goed. Om wat voor reden dan ook. Of de overheid die neemt een maatregel, zoals we in het verleden hebben gehad met corona. En je moet ineens even stoppen. Wat houd je tegen om morgen een nieuw bedrijf te beginnen? Dan zeggen mensen, ja, maar daar is van alles voor nodig. Nou, daar is helemaal niks voor nodig. Eén klant, dan heb je een bedrijf. Ja. Je hoeft niet eens ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Dan zegt echt niemand van, oh, dat heb je te laat gedaan. Nee, dan je gaat gewoon iemand toe. Je zegt, ik heb een plan. Je kent mij een klein beetje. Ik wil een andere richting op. Ik wil meer dat en dat soort dingetjes gaan doen. Ja. En jij bent mijn eerste klant. Wat vind je daarvan? Nou, en dan zal iemand zeggen, oh, dat wist ik niet. Nee, maar dat weet je dan bij deze. En begin dan eens morgen met iets nieuws. Maar dan ben je bezig. En dat is vechten in plaats van vluchten en onder een deken gaan liggen. En ja. Het overkomt mij weer. En,
ik denk dat een boel mensen deze onderschatten in termen van waarde als het gaat om je eerste track record genereren. Want zodra jij je eerste 3-4 trainingen hebt gegeven, kan je bij elk acquisitiegesprek dan zeggen, ja, ik geef deze trainingen regelmatig.
Ja.
Deze klanten.
Ja.
En dat kan je dan met droge ogen zeggen.
Ja, klopt.
En dat kan net ervoor zorgen dat je dan wel een marktconform tarief durft te vragen, waarvan als het je eerste, tweede vage klant is.
Ja.
Maar so what, dat die eerste 5 zijn gegenereerd vanuit Oude klanten, oude werkgevers, misschien wel oude klasgenoten. Who cares?
Ja, maakt niet uit. Ja. Nee, dat maakt al eens familie. Of maakt niet uit. Maar mensen die iets ook met je hebben. En ik heb dat ook dus ook verteld in destijds in online presentaties en zo in die coronatijd. En er waren ook echt ondernemers die dat heel leuk vonden. En die zeiden van ja, ik heb altijd, weet ik van daytrader willen worden of zoiets. En weet ik wat het allemaal precies inhoudt. Maar dus, ik ben meteen de cursus gaan doen. En toen heb ik gedacht, dat ga ik ernaast doen. Want mijn business loopt toch een beetje minder op dit moment. En ik heb de tijd. En ik ga gewoon iets opzetten.
Ja, gaaf.
En dingen komen. Dat heeft allemaal met dat vechten te maken.
Ja. Ja, en er is nog een bijkomend psychologisch voordeel. Namelijk dat als je ergens druk om maakt. En je maakt een plannetje om het beter te maken. En je gaat het plannetje doen. Dan gaat je hele ervaren gevoel meteen met 2 punten omhoog. Dus je voelt je een 5, weet je wel, kut, problemen. Dan heb je een plan, je schrijft het dingen op, je voert de eerste actie uit, je zet het in de agenda, je hebt iemand gebeld. En nou voel je weer een 7.
Maar dat is absoluut waar, je eigen waarde.
Ja, je voelt je beter. Ja. En dat neem je natuurlijk weer mee naar de rest van de situatie. Dus je gaat sowieso wel iets makkelijker nu met het gezeur om. Ja. Je gaat weer, de volgende actie wordt ook makkelijker.
Je gaat ook weer relativeren misschien. En denk je, nou ja, ik heb het moeilijk. Maar ja, ik heb ook mensen gezien, nou, daar zou ik niet mee willen ruilen.
En stel je toch eens voor dat je je eerste ja krijgt. Nou, dan gloort er weer iets van hoop misschien.
Ja.
Maar daar moeten we even op inhaken. Want een van de dingen die jij in je boeken staat, hoop als strategie is niet per definitie het beste.
nee, ik hoop ook wel eens dat ik een beetje afval. Ja. Maar dat werkt tot nu toe niet geweldig. Dus hopen is een slechte strategie, zeg ik wel eens. En je ziet te veel ondernemers hopen dat het maar aantrekt. Of hopen dat het straks wel weer de trend is. Mm-hmm. Hopen dat. Ja, maar hopen. Je hebt zelf gewoon invloed en je hebt zelf stappen te zetten.
Ja.
En dat geef ik. Ik vraag wel eens aan de zaal ondernemers. Wie van jullie denkt, de laatste tijd zeker als het gaat over crisis of recessie. Wie van jullie denkt dat de komende 2 jaar moeilijker gaan worden? 2-3 jaar moeilijker gaan worden? Nou, dan gaan er echt heel veel handen omhoog. Oh, helder. En dan is mijn tweede vraag. Wie van jullie heeft de afgelopen 3 maanden... echt een maatregel genomen, een besluit genomen, een actie in start om daarmee om te gaan? Ja, niemand. Dus iedereen denkt, ja, het gaat nu minder worden. Heb je er iets aan gedaan? Nee, niet.
Ja,
wat doe je dan? Ja, hopen dat meevalt. Ja, maar
hoop is geen strategie.
Nee, hoop is geen strategie.
Ja, ik heb een aantal vrienden en die hebben er een fantastische uitspraak over. Hoop is de eerste stap richting teleurstelling.
Ja, want het valt. Want het lukt bijna nooit, dus ben je teleurgesteld.
Ja. In het verlengde hiervan, wat bedoel je met je boek? Als je zegt.
Michel, je hebt je heel goed voorbereid.
Dankjewel. Ja, dat probeer ik altijd wel te doen. Anders zit je hier ook zo op een gegeven moment een beetje tegen elkaar te stamelen. En dat is wel iets dat. Volgens mij hadden we die man nog niet gesproken voordat jij was geweest. Maar er is ooit een meneer geweest, Bas Kodde. En die heeft dit tot een soort leerfabriek gebombardeerd. Zegt, ja, jullie mogen gewoon gratis naar college, jongens. Ik hoop dat je het snapt. Je zit met top minds. Mag je gewoon, dus doe er iets mee. En sindsdien heb ik, dat heb ik goed in mijn oor geknipt. Dus ik kom altijd met een lijstje dingen die ik echt graag wil weten. Naar aanleiding van de expertise van de gast. Dus ja, dat vergt wat voorbereiding. Nee, maar je haalt er ook een boel uit. Dus dat is weer onmiskenbaar. Dus,
mooi.
Hey, maar wat bedoelde jij met blik erin is blik eruit?
Blik erin is blik eruit. Ja, ik gebruik dat als metafoor. Voor zorgen dat zaken niet boven je hoofd groeien. Ik heb ooit in het hele verre verleden ben ik dus docent geweest. Ik begeleide studenten, stagiaires. Ja. Het was er ooit een stagiaire bij Histor. Die zat in de lakken. En het ging over nieuwe kleuren. En er moesten de bouwmarkt in en zo. En toen zei ooit een productmanager daar, die zei in een gesprekje, wij noemen dat blik erin is blik eruit. Dat betekent als jij iets nieuws bedenkt, wat op het schap moet in de bouwmarkt. Hè? Couleur, lokaal, dit en dat. Dan moet je aanwijzen welke verf eruit gaat. Aha. Want die schappen zijn niet van elastiek.
Nee.
Dus als je niet aanwijst wat eruit gaat, komt er niks in.
Ja.
Helder. Blik erin is blik eruit. Blik verf eruit.
Ja.
En ik gebruik sinds die tijd die metafoor voor mensen die nieuwe dingen op zich nemen. Of bedrijven waar ze projecten bedenken. En ze bedenken het een na het ander.
Ja.
En dan zeg ik bij elk nieuw project is, zeg welk, met welk project we gaan stoppen wat nu nog loopt.
Ja, dat is geniaal.
En dan denken ze, ja, je kunt niet zomaar stoppen. Nee, maar dan gaan we met dat nieuwe niet beginnen.
Ja.
Want anders dan ga je dus maar gewoon stapelen. En dan wordt alles gewoon half. En, en dan komt er uiteindelijk niks uit.
Waar was je deze zomer, Jos? Toen had ik je nodig. Toen heb ik exact dit gedaan. Als je me toen die vraag had gesteld... Dus we zitten hier, je hebt het gezien hier. Ik had het over glamping. Dus ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga workations bedenken. Weet je, als kikker, dan wil iedereen lekker in het groen. Lekker in je kleine kantoortje in de natuur. Werken aan je projectjes. Dus daar heb ik best wel veel tijd in gestoken. Ik heb geen één boeking verkocht. Weet je wel, helemaal niks. En als je me dan had gevraagd, ja, maar wat gaan we dan niet meer doen? Dan had ik gezegd, ja, nee, ik wil mijn hele line-up eigenlijk intact houden. Ah, dat had me flink wat uurtjes kopie schrijven en mooie plaatjes zoeken en zo bespaard. Dus
het zijn simpele principes, maar ik probeer met zo'n metafoor mensen het ook mee te geven om daar later ook nog weer aan terug te denken.
Ja, ja. Duidelijk. Ander ding wat je in je boek omschrijft, wat ik als ondernemer inmiddels herken, maar waarvan ik me ook afvraag, waarom is dit toch eigenlijk zo? Is de tweede pijler in je boek gaat over relaties met bestaande klanten. En vooral dat die over de loop der tijd slechter worden. Wat voor mij heel paradoxaal aanvoelt. Want je denkt, je kent me toch beter. Ik doe al jaren goede shit voor je. Dus onze relatie zou hechter moeten zijn. Wat is daar dan?
Ja, relaties worden vanzelf slechter. Ja, is mijn stelling. Dat komt omdat je het als normaal gaat vinden wat je eigenlijk heel erg waardeert. Ah. Je waardeert iets, maar dat ga je gewoon... Ja, we vinden als dat hoort er nou eenmaal bij, dat is zo, dat heb ik toevallig getroffen, dat heb ik... En je ziet dus dat als er nieuwe klanten zijn, nieuwe relaties zijn, dan is dat nog een beetje opwinding. Dan is dat leuk en bijzonder en dit en dan dat. En ja, die klant die we al zo lang hebben, ja, die kennen we onderhand wel. En een half woord is genoeg. En om nou elke keer te bedanken, is ook zoiets. Mm. Er treedt een soort van sleet op eigenlijk in de relatie. En misschien dat daarom ook wel in privérelaties hoor, het vaak ook na lange tijd gewoon lastiger wordt.
Ik wou zeggen, het klinkt bijna alsof er parallellen trekken zijn met romantische relaties. Ja, als je dit zo luistert.
Er is ook niet veel anders. Want ook daar heb je waardering wel of niet over en weer. En ben je waardevol voor elkaar wel of niet. En dat is zakelijk ook. Dat is allemaal niet zo heel anders. En dat maakt dus dat ik dus daar aandacht voor vraag als het gaat dus om een crisisrecessie. Van hoe goed zijn eigenlijk die banden? Ik ga het misschien even anders zeggen, Michel. Als mensen... soms gebeurt het wel eens dat je hebt partners en een van de twee vertrekt.
Ja.
En dan gebeurt het wel eens dat die andere dan zegt, nou, ik snap er helemaal niks van. En ik begrijp er niks van, want het was gewoon altijd best goed. En onverwacht ging ze of hij er ineens vandoor of zoiets. En dan denk ik altijd, dat is niet onverwacht snel. Alleen je had het niet in de gaten.
Mm-hmm.
Je was gewoon te slecht in goed monitoren hoe goed die relatie was. En met klanten is dat hetzelfde. Die gaan dan weg voor een paar centen naar een ander. Of voor weet ik wat. Ze vallen voor een ander omdat ze die leren kennen. Maar dan is gewoon jouw relatie niet zo geweldig goed. En dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken. Dan wordt er gevraagd, bijvoorbeeld accountants en hun klanten. Dan wordt er gevraagd, hoe vaak heb jij op jaarbasis contact met jouw cliënten? Nou, en dan zeggen die accountants, een keer of 7, 8, wel, zeker wel per jaar. Nou, en als je dan die cliënten gaat vragen, dan zeggen ze, nou, een keer of 3, houd het wel op, denk ik. 3, 4 keer. Dan denk je, dat is niet zo intensief als die accountants zelf denken. En hoe goed is die relatie in een cijfer uitgedrukt? En dan blijkt bijna altijd dat zij denken van, nou, dat de echte liefde er is. En die ander zegt, nou, zo geweldig is het ook weer niet. Dus
wij wel de accountant, hè? Dus.
Ja, precies. Maar wij overschatten dus vaak de kracht van de relatie, dat is één. En twee is, in de loop van de tijd wordt die dus ook gewoon vanzelf minder.
Ja, en wat is nou een goede manier om niet uiteindelijk degene te zijn die voor zijn gevoel uit het niets verlaten wordt? Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn spreekwoordelijke thermometer erin blijft?
Ja. Nou, daar heb ik, dan ben ik natuurlijk weer even die marketingman die dan denkt vanuit klanten en relaties. En dat is, vraag vaker naar wat je liever niet hoort. In plaats van enquêteren. We worden natuurlijk dood geënquêteerd. En dan hopen we dat we daaruit opmaken dat de relatie niet zo geweldig goed is en dat we er iets aan moeten doen. Nou, ik geloof dus, ik enquêteer mijn vrouw ook nooit. Ja, ik zeg ook nooit tegen haar van, schat, heb je nog even 20 minuten? Ja, want ik heb hier een enquêteformulier en kijken of je een beetje nog van me houdt.
Standaard. Als we seks hebben, evaluatieformulier.
Ja, precies. Geef even cijfers op de volgende onderdelen. Ja. En dan zeg je gewoon van, hou je nog een beetje van me? En bij klanten is de vraag, hou je nog een beetje van me? Die wordt te vaak te weinig echt gewoon feitelijk gesteld. Mm. Bijvoorbeeld één keer per jaar bij een klant langs gaan waar je veel mee doet. En dan zeggen, ik kom nu vandaag eigenlijk het alleen maar over één ding hebben. En dat is, wat zou jij anders doen op mijn stoel zittend? Of zijn er dingen die we anders zouden kunnen doen voor jou? Of hoe vind jij eigenlijk dat wij het doen? Nou, en dan weer luisteren. En die ander gaat dan vaak eerst zeggen, nou ja, wat ik wel altijd aan jullie waardeer. En dan komen er altijd weer even mooie dingen uit en zo. Nou, en daarna hou je dan weer je mond. En dan zeg je, nee, maar ik wil graag ook weten wat kan er anders. Nou, en dan komen er een aantal dingen. En ik denk dat weinig. Dat denk ik niet alleen de week zeker. Dat gebeurt heel erg weinig. Mm-hmm. En met als gevolg dat we dus geen beeld hebben van hoe die relatie echt is. Met als gevolg, en daar komt dan dus bij dat uiteindelijk gaan klanten gewoon lopen. Want die klagen ook niet. Er wordt gezegd, ja, maar ze kunnen toch laten weten dat ze niet naar de zin hebben. Maar dat doen ze niet. Ik ook niet, hè. Ik klaag bijna nergens. Ik ga gewoon weg.
Ja.
Ik kom er nooit meer. Maar klagen heb ik helemaal geen zin in. Kost allemaal energie. Levert meestal geen moer op. Dus ik in een restaurant, hè, en ik vond het helemaal waardeloos. En ze heeft allemaal gesmaakt. Ja hoor. Nou, en ze zien me nooit meer.
Ja.
En dus op het moment dat je die vinger niet aan die pols houdt, gaat er heel weinig gebeuren.
Ja, en hoe doorbreek je dat nou? Dus hoe zorg je ervoor dat als het een restaurant is en de service was erg kloten en er zit er iemand te balen, maar die zit dus opgesloten en die geeft het plek. Zijn er manieren om dat te doorbreken? Om jou dan toch uit je schulp te krijgen en te zeggen, nou, weet je wat het is? Nu heb je me, dan ga ik het je vertellen ook.
Nou, ik denk dat op het moment dat het niet een routine wordt, hè, van een enquête of heeft het gesmaakt of wat dan ook. Hè. Maar een restauranthouder die neemt zich voor elke dag dat wij hier open zijn. Dan spreek ik één stelletje of groep spreek ik even aan als ze aan het afrekenen zijn of als ze naar buiten gaan bij wijze van spreken en zeggen, mag ik heel eventjes iets vragen? Ja, natuurlijk. Ja, het is mijn restaurant en ik hecht erg aan wat mijn gasten vinden. Mag ik gewoon heel eventjes vragen, is er iets wat wij vanavond anders hadden kunnen doen? Nou, dat is niet van, heeft het u gesmaakt? Want dat zijn van die. Maar dan, iemand heeft een garage, een werkplaats. Hè? Als je één keer in de week iemand die daar regelmatig komt met zijn auto voor onderhoudsbeurten zegt, mag ik heel eventjes 3 minuutjes even iets vragen? Nee, natuurlijk. Ik ben zomaar benieuwd. Ben je een beetje tevreden hoe wij het hier doen met elkaar? Nou, en als je dat 1 keer per week doet en je hebt dus 40 keer per jaar een klant waar je dat van terug hoort, ja, dan ga je ook maatregelen nemen, dan ga je ingrijpen, dan ga je desnoods van mensen afscheid nemen waarvan je denkt, ja, we kunnen ze eigenlijk niet missen. Hè? Maar we gaan het wel proberen, zoiets.
Ja.
Dat is, en dat is toch uiteindelijk aan de verantwoordelijke om dat te willen, maar dat moet je wel willen.
Ja, en dat vergt dus een bepaalde eigenschap, namelijk luisteren. En daar schrijf je ook iets over, namelijk dat een van de risico's is luisteren met voorbedachte raden. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik geloof heel erg in luisteren met een leeg hoofd. Maar dat is heel moeilijk, omdat het hoofd zich voortdurend vult.
Ja.
Met ja, maar dit en ja, maar dat komt zus of dat komt zo. Maar op het moment dat je aan iemand vraagt, wat zouden wij hier anders kunnen doen? En iemand geeft een reactie en je gaat dan uitleggen hoe dat allemaal komt, dan zeg je dus eigenlijk, ja, dat was meteen de laatste keer, want de volgende keer zul je wel geen zin meer in hebben om nog iets te zeggen.
Ja.
En het is dus heel moeilijk om dan gewoon te zeggen, dankjewel, punt. Daar ga ik eens over nadenken.
Ja, ik ben in dat opzicht, daar ben ik ook heel erg schuldig aan. Ik wou zeggen, ik ben best wel Joods. We hebben een keer een gast gehad, dat was de directeur van Koekad. Ik vergeet zijn naam altijd, Joodse meneer. En die zei het volgende, Joden luisteren niet, Joden wachten tot je bent uitgepraat. Want dan kunnen ze zelf, zeg maar. Dat.
Ja.
Ik ben soms ook een beetje zo.
Nee, maar daar heb ik ook last van.
Ja.
Want ik zeg wel eens, ik ben ook spreker geworden omdat ik mezelf graag hoor spreken.
Ja.
Ja. En dat is niet altijd een hele fijne eigenschap. Maar ja, als je daar je brood mee kunt verdienen.
Ja, volgens mij heb ik je zelfs een keer horen zeggen, was hij nog wat genuanceerd? Namelijk, ik vind luisteren niet zo leuk. Want daar heb ik wel eens aan gedacht. Dat jij dat volgens mij ons in de podcast zei. Ik vind luisteren gewoon niet zo leuk. Ik ben gewoon liever aan het woord. Dat ik van, dat mag je dus gewoon zeggen.
Ja. Nee, dat klopt. Interactie vind ik niet zo fijn met de zaal. Nee, dat klopt. Ja, het liefst praat ik gewoon door.
Ja.
Ja.
Interessant is dat, ja. Ja, mag ik dat vragen? Nou, als het echt moet.
Ja, mag dat ook in de pauze? Ja,
grappig. Even terug naar, we hadden het zojuist over de relatie met je bestaande klanten goed houden. Mm-hmm. En een van de eerste dingen, valkuilen waar mensen intuinen als het gaat om de relatie, is altijd het prijsinstrument. Valt me op. Zo van, ik snap het, jij hebt ook kosten en alles is duur. Dus ik word maar goedkoper voor jou. En dan nou vind je me weer leuk, want ik ben goedkoper voor jou.
Ja.
En ik denk niet dat dat goed is. En jij ook niet, want daar schrijf je over. Waarom is dit no bueno?
Ja, kijk, als het om crisis of recessie gaat en die gaat met je prijs zakken, dan maak je eigenlijk natuurlijk de ellende groter. Hè? Want vaak het aantal klanten neemt af, of het aantal orders neemt af, of de omzet. Ja. En als je dan ook nog eens een keer voor lagere prijzen gaat werken, ja, dan gaat het gewoon natuurlijk in dubbel tempo. Natuurlijk begrijp ik dat er klanten zijn die het moeilijk hebben.
Ja.
Ik geloof dat ik in het boek het voorbeeld heb gebruikt van die Amsterdamse taxichauffeur, die op een gegeven moment, het is taxioorlog in Amsterdam. Er is een nieuwe grote concurrent bijgekomen, dat moest van de gemeente. Ik nam daar een keer een taxi vanaf het Centraal Station en zei tegen die taxichauffeur, zo, het is hier wat met die taxioorlog. Ja, zegt hij, dat klopt. Ik zeg, heb je zeker een hoop minder ritten? Hij zegt, ja, ik heb nog maar de helft van de ritten. Ik zeg, zo, dat is niet best. Ik zeg, en dan zijn de prijzen natuurlijk ook nog gezakt. Hij zegt, nee, die zijn heel erg gestegen. Dus ik zeg, gestegen? Ja, zegt hij, van ik heb minder ritten en ik kan niet met minder thuiskomen bij mijn vrouw. Dus, en toen dacht ik van, oh ja, zo kun je het ook zien. Als je minder werk hebt, moet je maar gewoon misschien duurder worden.
Ja.
Ja, en natuurlijk zeggen mensen dan, ja, maar wacht even, dan kost het misschien ook klanten. Maar dan is eigenlijk mijn stelling, je kunt beter duurder worden en sommige klanten helpen die het echt hard nodig hebben,
mm-hmm.
in plaats van voor iedereen goedkoper worden. Of ik had onlangs alweer een tijdje terug een zaal met dierenartsen. En het ging over duurder worden. En toen zei een dierenarts, zei, ja, maar je hebt mensen hebben of een hond of een kat en die hebben verder niks. Ja, sterker nog, die hebben ook geen geld. En dan wil jij ook nog dat wij duurder worden. En toen zei ik, ja, maar ik hoop toch niet dat je die mensen laat betalen. Dat vind ik niet zo heel sociaal, eerlijk gezegd. Die hebben geen geld, die hebben een hond of een kat. Die laat jij dan betalen. Mm-hmm. Nee, dan zeg je gewoon met je hele team, vrijdagmiddag tussen 3 en 5 zijn wij vrijwilliger. Dan hoeven we geen salaris. En dan vragen we aan Pfizer of Bayer of ze nog wat vaccins over hebben. Die moeten ook maar een beetje sponsoren.
Ja.
En die doen dan gratis vaccins. En die mensen die helpen dan gewoon gratis. En de rest gaan we dan gewoon goede prijzen vragen. Dat is volgens mij socialer dan maar gewoon met je prijzen gaan zakken omdat mensen het moeilijk hebben.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik zit even te denken. Het verhogen van je prijzen in een situatie waarbij de vraag afneemt, maar je nog wel klanten hebt die bereid zijn om dezelfde of een duurdere prijs te betalen voor je waarde. Volgens mij gewoon een legitieme strategie. Voelt ook een beetje als goed voor jezelf zorgen, voordat je weer voor de rest gaat zorgen door te zakken in je prijs. Want je moet natuurlijk wel, jouw kosten gaan ook omhoog nu.
Zeker.
Dus mensen die nu zakken in hun prijs, zakken dus in hun omzet, terwijl ze wel een stijgend kostenpatroon hebben. Want de rest van de wereld, kijk, Ascent was er heel duidelijk in, hè? Jij gaat gewoon aanzienlijk meer betalen, vriend.
Ja,
en dat doe je.
Klopt. Ja, dat klopt. Ja, nee, ja, en het is natuurlijk ook zo, je concurreert niet alleen maar met andere concurrenten van jou om die klant.
Mm-hmm.
Je concurreert ook om euro's van mensen. Mensen kunnen ook kiezen om die niet ergens anders nog in te steken.
Ja.
Daar kunnen ze ook voor kiezen.
Ja. Hoe zit het trouwens omgekeerd als je zeg maar in recessie zit? En dus we draaien hem om. Ik ben nu een klant die naar een leverancier wil. En ik heb zoiets van, ik zou het wel willen. Ik wil hier zitten, maar het is wel heel duur geworden. Dus kan ik dan, kijk, je zegt in je boek heel goed, vraag nooit korting, heb je nooit geschreven.
Klopt.
Hè, geef nooit korting. Ja. Absoluut, moet je nooit doen, maar vraag nooit korting. Dat is
gewoon vragen. Een
ja, kan gewoon.
Zeker korting vragen. Dat doe ik zelf ook.
Ja.
Sterker nog, soms krijg je het heel makkelijk. Denk je, ja, waarom zou ik het dan eigenlijk niet doen? Nee, er is ook niks mis mee. Ik denk dat als je het met respect vraagt, dan is het aan die ander om wel eventueel met respect het gewoon af te wijzen, jouw verzoek. Maar ik zie niks vreemds in om erover na te denken en het gewoon te vragen.
Ja, ik heb 1 keer een sales training gehad van een meneer die heette Michael Bang. En wat hij zei was van, als ik met bijvoorbeeld, hij gaf het voorbeeld van onderhandelen voor jassen in Turkije als voorbeeld. Hij zegt, het is altijd onderhandelen. Sommige onderhandelen voor dingen. Het is heel, wij vinden dat ongemakkelijk. Daar is dat hartstikke gebruikelijk. Zeker nog, die vent verklaart je voor gek als je het niet eens probeert.
Klopt.
En hier in Nederland is het ongemakkelijk om te drukken op de prijs. Hij zegt, maar ik zorg altijd, en dat zeg ik ook tegen die salesmensen, ik wil dat ik aanvoel als omzet plus een beetje. Dus je mag je omzet maken op mij. Een klein beetje extra. Maar ik weet het. Je hebt je omzet en je hebt je kosten. En daarna is het gewoon winst. En ik wil gewoon dat je iets minder winst op mij maakt. Dat zei hij er gewoon eerlijk bij. Zeg, en als je dat tegen salesgasten zegt. Er zijn een heleboel die snappen dat. Zeg, ja, oké, het is omzet, weet je wel. Het is weer een stap dichter bij mijn target. Ja. En dan maar iets minder winst. Nou ja, fuck it. maar dat ben ik nooit vergeten. Dat je dat dus gewoon op zo'n manier... Er zit ook iemand aan de andere kant. En die speelt ook een soort spelletje. Die heeft Absoluut. Een soort onbegrens. En...
Ja. Nee, maar daarom... Kijk, je kunt ook vaak met humor heel veel bereiken.
Ja.
Als je ik heb in het verleden wel eens een klant gehad... en die wilde dan een offerte of zo van iets. Een van de adviestrajecten. En dan zei ik wel eens... Als je nou dadelijk mijn offerte hebt, wil je dan nog korting? En dan zei iemand of ik dan nog korting wil. Ik zei, ja, nu kan ik er nog rekening mee houden. Straks niet meer. He, dan staat die prijs helemaal vast. Dus en dan wordt het ook een beetje luchtiger. En dan wordt het ineens ook een beetje makkelijker bespreekbaar.
Ja, waarom denk je dat er zo'n taboe op zit?
Op?
Geldonderhandelingen.
Wij Nederlanders zijn natuurlijk niet zo gewend. Het is cultuur ook, hè? Ja. Kijk, als je in Tunesië op een markt iets wil kopen... Ja, dan snappen ze er geen moer van als je gewoon zegt... dat is goed, die prijs, als ze iets vragen. Hè, dat is Monty Python, hè? En John Cleese heeft daar ook nog een geweldige fragment van... in een Life of Brian film. Dat iemand wil heel snel iets kopen op een markt om zich te vermommen en te verstoppen voor politie die hem zoekt. En dan moet hij per se afdingen. Ja. Weet je wel? Ja. Die zegt, nee, ik wil het gewoon hebben. Nee, dat kan niet. Nou ja,
nee,
heel mooi verhaal. Ja. Maar wij gaan niet naar Albert Heijn met gewoon een super dure pot pindakaas. En dan zeggen wij die kassa, nou ja, er staat hierop gewoon €4,75, maar ik zal er 4,25 voor geven. Ja, dat is toch... Dan kijk je heel raar aan.
Ja.
En zelfs op de markt zijn we niet gewend om te zeggen... Nou, ik wil wel die sinaasappels hebben, die 2 kilo... maar ik vind dat die prijs een beetje... wij zijn dat niet gewend.
Ja.
Ik heb als kind ook nooit leren onderhandelen.
Nee.
Sterker nog, als ik ging werken toen ik 18 was, 19 was... en ik denk dat het nu een veel jongere nog is... die gaan dan vragen wat hun salaris wordt.
Ja.
En niemand zegt, ja, ik heb een bedrag in mijn hoofd... en eens kijken of we eruit gaan komen hier bij ABN AMRO.
Oh zo, als je als junior zeg maar bij een bedrijf komt... dan is het niet van, hey, ik ga dit verdienen, dit ga je me geven. Nee, dat is van, ik hoop maar dat het een bedrag is... wat een beetje
dat
de
mooi
komt.
Is. Ja, ja en van, wat ga ik hier verdienen? Of wat kan ik hier verdienen? En niet van, ja, dit is mijn uitgangspunt eigenlijk... kunnen we het daarover eens worden? Dus we zijn al dus als 17, 16, 17, 18-jarigen al niet gewend... Mm-hmm. om te onderhandelen.
Ja. Ja, ik zit even te denken. Wanneer was de eerste keer dat ik met een onderhandeling in aanraking kwam? De rommelmarkt, denk ik.
Ja, of een autootje kopen of iets aanschaffen.
Ja, daar kan het wel. Bij een auto is het weer oké. Okay. Zeg, ja, sorry, maar we gaan het voor 8 doen in plaats van 9.
Ja.
En dan, 8,5.
Ja, maar het gekke is, het zit hem soms in... bijvoorbeeld bij keukens. Hè? Mm-hmm. Zijn mensen gewoon gewend van... ja, als je een keuken gaat kopen... moet je nooit betalen wat ze vragen. Maar het gekke is, als je bij IKEA een keuken koopt... gaat er geen euro vanaf.
Nee.
Kun je wel zeggen, ja, ik vind die prijzen... ja, jammer dan laat je hem lekker staan. Dus het gekke is... het zit hem dus ook vaak in de cultuur van die sector... van die bedrijven, maar niet in het bedrijf. Want als IKEA dat niet toestaat...
Ik denk dat ik het doorslaggevende factor ontdekt heb zojuist. Zodra er een kassa aan te pas komt... Want als er een consultant bij is en er komt een factuur, dan mag het. Maar zodra er een kassa is en er zit een etiket op, dan kan het niet meer. Ja, volgens mij is dat het.
Want dan staat het vast.
Ja, en dan moet je daar, terwijl mensen op je staan te wachten, moet je daar een gesprek over voeren. En dat vinden we. Dat is het ding wat we eigenlijk niet vinden kunnen, volgens mij.
Nee, dat vinden we ook niet fijn.
Nee,
klopt.
Ja, ik denk dat dat het is.
Nee, dat zou wel kunnen.
Grappig. Ja.
Maar ik zie het wel overigens ook afnemen nog zelfs, hè, het onderhandelen en korting en zo. Ik bedoel, een groot bedrijf als Volvo gaat steeds meer auto's verkopen via internet. En die zeggen ook gewoon, we doen in principe straks gewoon geen korting meer. Staat gewoon de prijs, wat kost die Volvo?
Ja.
Abonnement nemen per maand. En dan, dit is de prijs, punt. En soms vinden klanten, die vinden dat nog fijn ook. Dat die prijs vaststaat.
Ja.
Dat ze daar geen gedoe over hebben.
Ja, moeilijk, want dan moet ik met die... Ik vind dat ook onhandig. Want ik weet nog wel, ik ben een keer een auto wezen kopen... met mijn zwager erbij. Mijn zwager, dat is zo'n benteloze tukker, weet je wel. Het is geen koehandel. En gewoon pootstijf, weet je wel. Ik vind het ongemakkelijk, man. Gewoon die auto, ik vind hem mooi. Ja, hij is wat duur, maar ik denk dat ik het ervoor over heb. Nee, je moet er op zijn minst nog 2 af, anders moet je hem niet meenemen. Ja, kut, weet je wel. En nu dan? Dus anders voel je nog een loser ook dat je het wel hebt gedaan. Dus ja, ergens kan ik me als consument die duidelijkheid ook heel goed voorstellen. Hey, even terug naar een stukje cultuur misschien.
Ja?
Als het gaat om het stukje prijsdruk. Misschien is het heel regionaal. Wat hebben schapen uit Oosterwerk overeenkomstig met slagers uit Oorschot als het gaat om prijs?
Ja, nou, ik zal proberen dat heel kort te houden.
Ja.
Ik stond een keer op een congres en er was een hele scherpe inkoper. Die stond echt bekend als met mes tussen de tanden.
Okay.
En hij stond bekend, hij kwam uit Oorschot en hij stond dus bekend als de slager uit Oorschot. Zo stond hij in die wereld bekend.
Ja.
En hij sprak op een congres over prijs en ik was na hem. En nou ja, ik kom dus uit Oosterwijk en ik ben helemaal niet goed in onderhandelen. Ik hou er ook helemaal niet van. Dus vandaar dat ik ook gewoon vaste prijzen heb. Ik heb gewoon een vaste prijs klaar. Ja. En ik heb een assistente die gewoon zegt, dit is wat kost, punt. Hoef ik het zelf niet te doen.
Jij hebt zo'n hekel aan onderhandelen dat je gewoon een boekje hebt geschreven. Geef nooit korting. Zo, lees dat maar. Dat zei ik ook gehad.
Nou, sterker nog, die klanten die zeggen dan vaak, nou, hè, over korting hoef ik zeker niet te beginnen. Zeg, ja, nee, dat klopt. Dat is het fijne van zo'n boek.
Geniaal.
Dus, en toen dacht ik, ja, ik kom dus uit Oosterwijk en ik ben echt zo'n schaap wat zich laat slachten. Dus nou ja, we hebben hier vandaag op dat congres de slager van Oorschot en het schaap van Oosterwijk. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Maar toen heb ik duidelijk gemaakt dat als je ergens niet goed in bent. Ik ga het nou tegen de luisteraars en kijkers nu, hè. Maak eens een lijstje van 3 dingen of 5 waar je gewoon zwak in bent. Die je denkt, ja, zoals bij mij dus onderhandelen bijvoorbeeld. Hè? En zet dan maak daar eens een goed lijstje van. En zet daar eens achter wat je hebt gedaan aan maatregelen. Om te voorkomen dat je daar geen last meer van hebt.
Mm.
Dan ben je heel bewust bezig met. Want anders komt het steeds op je pad. En je denkt elke keer, moet ik weer een keer. En ik hoef nu nooit te onderhandelen. Want ik heb A, vaste prijzen. B, ik heb een hele goede PA die het allemaal voor mij doet.
Mm-hmm.
Nou, en klaar is Kees.
Ja, ja. Ja, dat is trouwens ook grappig als het gaat om prijs. Dat zodra het niet over je eigen product gaat. Want daar hebben ZZP'ers ook last van. Ik vraag een tarief voor mezelf. Of voor mijn training. En dat is een Michel TM. En als ik daar een prijs voor moet vragen, is het ook een soort disqualificatie van mij. Maar ik heb ook mensen die verkopen een soort van mijn trainingen. En die hebben nul moeite met die prijs ervoor vragen. Want het is gewoon de prijs die het heeft. Dat is niet een soort van eigen ding. Is gewoon, dat kost het vanuit de holding of zo. En dat is misschien ook nog wel eens een valkuil voor ZZP'ers. Dat kun je gewoon loslaten,
ja,
die genre. Want als jij gewoon zegt, nee, het is gewoon dit is wat het kost.
Ja.
Het is niet jij die eraan verbonden bent of zo.
Ik heb ooit 2 oprichters gesproken van een werving- en selectiebureau. En dat was in de tijd van, ik zal maar zeggen dat het 2 maandsalarissen kostte als je voor iemand, voor een bedrijf iemand ging werven.
Ja.
Maar dat vonden ze zelf. Ze kwamen zelf uit de uitzendbranche en daar vonden ze zelf heel veel geld. Dus ze begonnen voor zichzelf en gingen ze naar een klant. En dan zei die klant, ja, wat kost dat als jullie hier een nieuwe commercieel directeur gaan werven? Ja, ja, 2 maandsalarissen, zeiden ze dan heel voorzichtig zo. Want ze vonden het zelf ongelooflijk veel geld.
Ja.
En nou fijn, dan hebben ze een poosje volgehouden. Toen kregen ze de eerste mensen in dienst. En daar zeiden ze tegen, ja, dit is wat kost. En die vonden het heel normaal. Die dachten, oh ja, dit is, kost het gewoon. Punt.
Ja, dat is exact wat ik bedoel. En ja, die gaan dan het
en die gaan naar buiten. En die zeiden, oh, en dat is 2 maandsalarissen. Ja. Heel vanzelfsprekend. En die klant die accepteerde dat dan ook vanzelfsprekend.
Ja, en dat vind ik zo interessant aan dat hele spel. Dat als het in jouw hoofd vanzelfsprekend is, dat het in dat verkoopgesprek, dat die gast dat voelt aan de overkant, denk ik, oh ja, nee, dat is gewoon oké. Maar als jij er zit van, ja, 2 maandsalarissen, denk je, wacht even, nee, hier zit ruimte. Ja, en dan wil je het hebben ook.
Klopt. Maar dat is hetzelfde met, dat zullen ook veel mensen herkennen, als jij bij een klant zit, hè, en je hebt niet zoveel te doen. En je denkt van, ik hoop wel dat ik die opdracht vandaag krijg, want anders zou ik niet weten volgende maand. Dan zul je zien dat ze heel erg gaan twijfelen en dat ze het vaak gaan uitstellen en zeggen, nou, ik kom er nog op terug.
Ja.
Terwijl je denkt, oh nee. En als je bij een klant zit en het gaat over een opdracht en je zit hartstikke vol, hè, en je denkt, ik hoop gewoon eerlijk gezegd niet dat hij ja zegt, want ik zou niet weten wanneer dat ik dat ooit nog moest doen. Ze gaan altijd ja zeggen.
Ja.
Want dan zit je er zo relaxed in, dat komt ook zo op die ander over.
En wederom kan ik niet anders dan een parallel trekken met romantische relaties.
Ja?
Ja, als je een meisje heel erg leuk vindt, is het heel erg gespannen achteraan. En je wil echt heel graag dat het lukt. Dan worden al je interacties heel erg spastisch en ongemakkelijk en onhandig. Terwijl als je, en dan kan je er nog steeds heel erg leuk vinden, maar als je er iets cooler onder weet te blijven, zo van ja, oké, het zou leuk zijn als het lukt, maar als niks wordt, is het ook oké, wordt de hele dynamiek veranderd.
Interessant, hè?
Ja, en ik geloof dat vooral als je langer bij elkaar bent, heb ik een beetje cynische uitspraak, maar volgens mij wel waar. De macht ligt bij degene die er het minst om geeft. Dus als jij ook in zo'n verkoopgesprek eigenlijk interesseert het je niet, zo, ach, blijf weg, het boeit me niet, dan wordt dat op een of andere manier onderhuids of zo opgevangen en genereert dat misschien een soort behoefte om het toch te willen hebben of zo. Ik weet niet of het zo diep gaat, maar lang verhaal kort, als je het echt heel graag wil.
Nee, maar dat relaxte, we hebben dat pas aan de hand gehad met een voorbeeld. Ik zal even de naam van het bedrijf niet noemen, dat is niet zo netjes, maar het ging over een best een forse opdracht. En ze wilden mij graag hebben, dat wist ik. En we hadden gezegd, nou, dit is wat het gaat kosten. En toen kwamen ze dus bij Ineke, mijn PA, terug van, het voorstel is, ons budget is dit. En dat was €2500 minder dan wat wij totaal hadden gevraagd. Oh ja. En toen zei ze, ja, wat doen we ermee? Ik zeg, maar geef maar gewoon aan dat geen probleem is, dat lagere budget. Want dat ik 3 sprekers ken die daar best binnen passen, binnen dat budget. Mm-hmm. En als ze daar belangstelling voor hebben, geven we die namen wel door. En het was geloof ik binnen 1,5 uur rond. Want ze hadden zeker geen belangstelling voor andere namen. Want ze wilden mij gewoon hebben en het budget was ineens rond.
Oh, zo. Dus wat jij eigenlijk zei, nee, ik heb wel iets voor je. Het is net niet ik, maar het is...
Ja, andere passen binnen dat budget.
En toen ineens was die €2500 extra er goed. Wel. Oh, ja, zo. Oh, geniaal. Ja, exact dat. Exact
maar
dat.
Dan zit je er weer heel relaxed in.
Ja. Ja, en er hangt ook niks aan. En daarmee word jij in je keuzes en de manier waarop je manifesteert, wordt je gewoon anders.
Ja.
En dat heeft een effect.
Dat heeft blijkbaar effect, ja.
Mensen willen wat.
Kijk, ik ben geen psycholoog, dus ik weet ook niet precies waarom dat nou in zit. Maar het is wel, zo ervaar ik het wel vaak.
Schaarste, hè? Dingen die waarde hebben, die zijn high in demand. Dus als zij, denk ik, onderhuids oppikken dat jij geen zorgen hebt over vraag, dan, dat zal wel waarde hebben. Ja, nu wil ik het ook, weet je wel. Dus ik denk dat het zoiets is. Ik denk dat het zoiets is. Oké, ik wil graag even door met het stukje uit je boek. Waar we aan het begin eigenlijk over begonnen, maar daar heb je misschien ook nog wel een aantal eye-openers in. Hoe je sterker uit deze periode komt. Hè, ik bedoel, we hadden het er straks al over, vergroot je kans op toevallig succes.
Ja,
hè?
Ja.
We hebben het gehad over meer lood is eigenlijk meer kans.
Ja.
Maar misschien kun je daar nog wat meer over zeggen. Je hebt het in je boek onder andere ook over giganten met dikke stelen en dito marges. Ja. Wat is de wijsheid die daarachter zat?
Nou, de wijsheid is deze. Wat ik heb ervaren, maar waar ik ook wel heel erg in geloof, is dat creativiteit als ondernemer kan je heel erg helpen.
Ja.
Maar je wordt pas creatief als je een probleem hebt. Zonder probleem word je niet creatief. Nee. Je bedenkt niet ineens iets, maar iets waar je helemaal niks mee hebt. En dan ineens een geweldige... ik zeg wel eens... Ik las ergens dat de reuze salamander in China of zoiets met uitsterven wordt bedreigd en zo. Hè?
Ja.
Nou, ik heb nog nooit over een oplossing nagedacht. Want ja, het is niet direct mijn probleem en ik ben er niet mee bezig en klaar. Nou, en wat is nou het fijne van een crisis of een recessie? Dat je als ondernemer ineens een probleem hebt. Dan heb je een probleem. Dan denk je, oh, wat nu? En dat betekent dat je dan in de creativiteitsmodus komt en dan denkt van, hoe gaan wij dit tackelen? En het fijne daarvan is dat je dan weer dingen vindt en ontdekt waar je later wat aan hebt als die crisis voorbij is. Dus je komt dan sterker uit de crisis, mm-hmm, omdat je gedwongen bent geweest om na te denken. Ik had bijvoorbeeld een bedrijf dat in de coronatijd, zeg maar even, de winkel dicht moest doen. Hè? Ja. En op een gegeven moment verkochten ze tv's, radio's en zeiden ze, nou, we komen bij je thuis, punt. En ze gingen dus met die radio's, tv's naar mensen thuis. En op een gegeven moment bedachten ze, we komen met een grote tv. En dan zeiden ze tegen die mensen, als je het niks vindt, haal hem weer van de muur. En we hebben in de auto nog een kleinere en dan hangen we die kleinere op.
Hmm.
En maar dat gebeurde bijna nooit, want iedereen zei, die grote, het is even wennen. Nee, laat maar hangen. En dan zeiden ze, nou, als het na een week tegenvalt, komen we na een week nog eraf halen.
Dit is
maar
dat gebeurde nooit. Onethisch.
Nee, maar, maar je moet pas garantie geven als niemand daar gebruik van maakt.
Ja. Ja.
En mensen zijn onzeker. Past dat wel bij mij? Wil ik dat wel? Wil ik dat niet? Enzovoort. En op het moment dat je dan erachter komt dat je die zekerheid kunt bieden. En nu hebben ze dat dus na de crisis gewoon in stand gehouden. Dus nu mensen die nu in de winkel komen en die twijfelen, dan zeggen ze gewoon tegen, nee, we komen bij je thuis met die grote tv. En als we hangen hem op. En als niks is, halen we hem meteen weer eraf. En dan hangen we die kleinere op enzovoort. Hè. Maar dat hebben ze ontdekt in die crisistijd. En daar hebben ze nu ongelooflijk veel plezier van. Want mensen gaan dan niet meer, een aantal althans, niet meer naar internet, allemaal moeilijk zoeken en doen. Die zeggen gewoon, tegen die leverancier, kom maar langs. En, nou, en dat zijn voorbeelden van creativiteit dankzij een probleem. En dus er onderscheidender beter uitkomen.
Ja, want een van de dingen die je ook schreef is dat je moet ook een soort van het lef hebben om sterker uit die crisis te komen. En toen dacht ik, ja, maar hoe zou lef? Want de gemiddelde ondernemer die... Of kom jij andere dingen tegen, blijkbaar, in het veld?
Nou, ik kom misschien niet andere dingen tegen, maar... kijk, je hebt het lef nodig om keuzes te maken. Hmm. En vaak bij gebrek aan lef blijf je maar middle of the road. Je durft soms dingen... Kijk, zo'n verhaal als met die tv's bij mensen langsgaan en dan zeggen, als je het na een week niks vindt, laat het weten, we komen na een week nog terug, we hangen een andere tv op. Ja. Ja, dan zeggen sommige mensen, ja, maar ho, maar als ze dat gaan doen, dan kost me dat dadelijk, moet ik er extra naartoe, moet ik die tv weer in gaan pakken. Je zien allerlei beren op de weg. Dus je hebt ook lef nodig om er goed... Ik geef een ander voorbeeld. Een IT-bedrijf levert projecten. Vaak is het te duur of duurt allemaal veel te lang. En wat hebben zij bedacht? Toen het dus moeilijk was, in een moeilijke tijd, hebben ze bedacht, wij vragen aan een klant na afloop van het project om een cijfer. En als die klant een lager geeft dan een 8, dan gaan we op onze eigen kosten door tot een 8 is. Dan hebben wij een probleem. Dat is niet makkelijk, want als je denkt, ja, er zijn een hoop klanten die zeggen, nee, ik vond het nog niet zo. Nou, dan kun je op jouw kosten doorgaan. Ja. Maar wat ze nu hebben gedaan, is ze zeggen, A, wij krijgen veel meer aanvragen. Dus B, wij kunnen veel meer afwijzen. Projecten waarvan die klant zelf niet eens weet wat hij wil, daar zeggen we nu tegen, sorry, maar daar gaan we niet aan beginnen. Mm-hmm. Want met die 8, dat gaat niet lukken op het eind. Dat is A. B, we gaan als we starten, gaan we meteen al vragen, wat verwacht u na afloop? Wanneer is het voor u geslaagd? Enzovoort. We gaan halverwege al vragen, zit het op de goede weg? Ja. Waardoor die enkele keer dat het nog eens een keertje gebeurt na afloop, dat we iets moeten doen, daar komt zo weinig voor. Mm-hmm. Daar kunnen we makkelijk financieren uit die hogere prijs die we vragen, die we kunnen vragen, mogen vragen, omdat wij de garantie geven dat het een goed project is. Ja. Maar dit vinden ondernemers risicovol. En daarom heb je lef nodig om risico te nemen. Maar zonder risico, ja, ondernemen zonder risico, ja dat wil ik ook wel.
Ja.
Maar dat wil iedereen wel.
Ja, inderdaad, ja. Alle lusten, ja. Die de lasten.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik snap het. Nou ja, kijk, het verhoudt zich ook wel op een bepaalde manier tot een andere stelling die je doet. Maar in eerste instantie lijkt het misschien een tegenstrijdigheid. Want je zou verwachten dat dit harde werken is. Maar als je proces, want zoiets dwingt je om je proces op een bepaalde manier in te richten. Want als je niet zegt, wat ik zo mooi vind aan je voorbeeld is, oké, we gaan voor die 8. Nou, dan gaan we eerst maar eens even vragen, wat is dan die 8 voor jou?
Ja.
En dan gaan we tussentijds gaan we ook nog even meten. En dan kunnen we bijsturen. Waardoor eigenlijk het proces makkelijker gaat straks.
We gaan zelfs helemaal vooraan in het proces zeggen, willen wij deze opdracht wel?
Ja, exact. Want hard werken is niet zo moeilijk. En dat vond ik heel mooi. Je doet ook de stelling, geld stroomt naar waarde en niet naar hard werken. Kun je daar iets meer over vertellen?
Waar hebben mensen euro's voor over? Voor iets wat ze op prijs stellen, wat ze waardevol vinden.
Ja.
En jij kunt hard werken wat je wil, maar dat kunnen er heel veel. Kijk, als heel hard werken, als dat waardevol is voor een ander, is er niks mis mee.
Mm-hmm.
Maar als het daarbij blijft, ik bedoel... heel hard werken en zo, maar echt waardevol is het niet. Ik vind het eigenlijk zo vanzelfsprekend dat ik het heel moeilijk vind om het uit te leggen.
Nou, de reden dat ik erover wil beginnen is omdat ik denk dat het voor sommige ondernemers op twee manieren een valkuil is.
Ja.
Namelijk, ten eerste, als ik maar hard genoeg werk, dan gaat het vanzelf wel goed. Dus je kunt absoluut ergens een verkeerde kuil aan het graven zijn. En er is ook nog eens een ding. Ja, ik heb er nu heel veel tijd in gestoken.
Oh ja.
Dus nu moet ik het maar blijven doen, want ik heb hier 5 weken in zitten. Dus nu moet ik het ook terughalen, een soort van. Terwijl, als je het bijna in natuurwetten zou uitdrukken, zou zeggen, die effort is niet relevant voor de geld die je ervoor gaat krijgen. Want het enige wat dat bepaalt, is de waarde. En sommige ondernemers zien misschien niet dat ze aan een dood paard aan het trekken, of dat ze een kleine accentsverschuiving moeten aanleggen om die waarde te hebben. Dus misschien kun je daar. Dat is een beetje waarom ik het erover wilde hebben.
Ja, ik begrijp het. Ja, kijk, soms is het maakt ook een klant natuurlijk vaak ook niet uit of jij hard hebt gewerkt of niet, of er veel tijd in hebt gestoken of niet. Dat boeit je voor geen meter. He, als jij zegt van ik heb gewoon geniale projectplannen en die liggen maar ergens in een kast en die passen perfect bij jou. En dan zul je daar hartstikke blij mee zijn. Nou, de klant zal het rotzorg zijn dat jij er verder geen tijd in steekt. Mm-hmm. Dus zo werkt het niet. Maar ik wil maar zeggen, hard werken. Ja, ik durf nog wel een stap verder te gaan. Als ik hele jonge mensen voor me heb en het gaat over studies en opleidingen. Mm-hmm. Ze vragen mij dan om daar iets over te zeggen of te vertellen. Dan zeg ik wel eens, weet je wat het gekke is? Dat mensen die hard moeten werken met ook nog eens werk wat niet zo leuk is, die verdienen het minste. We hebben een hele onrechtvaardige maatschappij eigenlijk. Hè? Ja. Als je achter een vuilniswagen loopt de hele week, ja, of je loopt alleen maar stenen achter elkaar te leggen op straat, dan verdien je vaak het minste. Mm-hmm. Je maakt heel veel uren. Je moet hard werken gewoon. En dan verdien je ook nog weinig ook. Ja. Dus als je daarover nadenkt, is eigenlijk te gek voor woorden. Die mensen zouden eigenlijk gewoon veel meer moeten verdienen dan artsen en advocaten, die gewoon heel mooi werk hebben. Fijn werk waar ze veel voldoening uit halen. Mm-hmm. Maar die verdienen juist veel.
Lekker droog op kantoor met het bakje koffie erbij. Ja. Je mooie pakkie. Ja, I get it. Ja.
Dus het is heel bijzonder eigenlijk, dat ja, als je daarover nadenkt.
Ja, nou goed, heb je daar wel eens dieper over nagedacht?
Nou ja, er zijn wel samenlevingen, weet je al, die geprobeerd hebben in de tijd van Marx en zo, om daar ook veranderingen in te brengen. En ja, dat was ook nog niet zo makkelijk.
Nee, dat is wel een dat is wel een puzzeltje, ja. Het is nog nooit, communisme is nog nooit ergens echt geslaagd.
Het
mislukt altijd. Kunnen we heel even kort over hebben. Ik heb hier nu een paar keer mensen gesproken die veel nadenken over evolutionaire psychologie. En dat komt toch elke keer weer neer op een soort van apeninstinct. Het is echt.
Moet je even uitleggen, evolutionaire psychologie?
In relatie tot waarom kapitalisme beter werkt als communisme.
Oh, zo.
Dus de evolutionaire psychologie, ja, is gewoon die systemen die ervoor zorgen dat je overleeft.
Ja.
En daar zitten een aantal van die dingen in als het savanneprincipe. Dus als mensen in een groepje samen wonen en werken, krijg je altijd een beetje een hiërarchie. Dat is een beetje de apenrotsfilosofie.
Ah, ja.
En als met name mannetjes maar lang genoeg bovenaan de boom zitten, worden ze heel goed in net genoeg zorgen voor alles en iedereen. Maar zijn ze vooral heel goed in hun eigen privileges intact houden. En de hele slimme aap aan de rots, die snapt dat hij niet te tyranniek moet zijn. Zeker niet te vriendelijk, want hij moet wel zichzelf zoveel mogelijk toe-eigenen, meer als gemiddeld. Maar hij moet mensen onder zich ook tevreden houden. En als je dat niet goed doet, dan zien we dat bij chimpansees. Dat als je hele kwaadaardige leiders hebt, ja, die worden uiteindelijk door de ondermannetjes op hele gruwelijke wijze van de troon gestoten. Maar als je een beetje een goede koning bent, zeg maar, bovenaan de rots. Dus je hebt wel meer als gemiddeld, je hebt wel meer vrouwtjes, meer eten, maar je deelt het een beetje, dan mag je blijven, zeg maar. Maar dat, volgens mij heeft dat alles, het kapitalistische systeem en het communistische systeem, heeft allemaal
daar weer op terug. Ja, zou kunnen. Maar ik moet wel zeggen, als ik zelf terugblik een halve eeuw, vanaf het moment dat ik ben gaan werken, in bedrijven, ja, kwam en noem op allemaal, en ik kijk dan naar nu, dan is er toch wel geweldig veel veranderd, ook in, pak nou even het recente Matthijs van Nieuwkerk verhaal, weet, ja, je wel, van als je op hoog niveau speelt, hè, Champions League niveau presenteert, ja, dan heb je ook af en toe van die driftbuien nodig om mensen aan het werk te zetten. Maar alles wat ik daar nu over lees, wat deskundige experts erover zeggen als het gaat over leiderschap, is in feite van, ja, dat was 40 jaar geleden zo, dat was 50 jaar geleden zo, maar die tijden zijn echt gewoon veranderd.
Dat de norm was, dat je dat kon permitteren, ja, als leidinggevende.
En nou, dat je niet alleen dat je het kon permitteren, maar dat dat ook nog eens een keertje leidde tot succes. En dat dat nodig was om tot succes te komen. Hele bekende mensen als Jeroen Pauw of Sonja Barend vroeger of Paul Witteman of zoiets, ja, die hadden dat absoluut niet nodig om ook gewoon. Dus soms, ik denk, wat jij zegt van dat mannetje op die rots en de, ik vraag me toch af of dat wel zo is gebleven, of dat niet toch behoorlijk aan het veranderen is.
Zeker. Nou ja, laten we het zo zeggen. Je hebt natuurlijk kijk, een bedrijfje is een apenrots en zo'n De Wereld Draait Door redactie is een apenrotsje. Dus ja, er zullen een aantal apenrotsjes zijn waarop, ja, dat heel goed werkt.
Zeker.
Ik denk nog steeds in Defensie is een slecht voorbeeld. Ik weet niet waarom ik aan denk, want Defensie doet juist het tegenovergestelde van dit. Die zijn helemaal niet. Het is gewoon juist heel duidelijk gedisciplineerd. En tenminste, de gasten die wij hebben gezien vanuit de podcast, die zouden, ja, zich hier niet schuldig gaan maken. Dat is een stom voorbeeld misschien. Maar waar het op neerkomt is dat er dus, ja, je hebt bepaalde evolutionaire systemen die ervoor zorgen dat je bepaalde dingen doet. En in sommige dynamieken zal dat nog steeds relevant zijn, denk ik. Maar ik vraag me wel af hoe jij dat ziet als iemand. Want die een aantal van die, zullen we zeggen, maatschappelijke fases heeft meegemaakt, inderdaad. Ik had het daar straks over Tom Haring. Nou, die loopt 10 jaar op jou voor. En die zegt het gewoon, ja, die ziet het gewoon echt aan de lijf. Hij zegt, die gasten vertegenwoordigen, die kunnen niet meer knokken. Weet je wel, dat is echt zo'n Amsterdamse kickboksensei. Ja, het zijn allemaal halfzachtig geworden. Weet je wel, dat is, ze worden niet meer gebouwd zoals vroeger. En dat komt omdat, hij zegt het echt, jeugd van tegenwoordig is veel minder weerbaar als voorheen, omdat ze veel minder gewend zijn aan eigenlijk ongemak.
Maar dat is wel laag.
Ja, en ik
denk ik.
En misschien is dat ook wel een beetje zo in het bedrijfsleven. Dus toen jij in het bedrijfsleven begon, ja, hield het misschien ook allemaal nog wat minder over. Mocht je verdomme je handje dichtknijpen. Ja, jij dan niet. Jij krijgt gewoon een baan in je schoot geworpen als docent. Maar dat is iets anders. Nee, maar was het ook nog bij? Wees er maar bij dat je een baan hebt.
Zeker.
En nu er meer informatie is en de welvaart is hoger en je hebt meer keuze. Kijk, je kan nu ook gewoon zeggen van, nou, die baan niet, laat maar, oh, jullie zijn zo. Ik ga nu gewoon naar deze. En dan kun je het weten van tevoren. En ik denk dat het daar een beetje in zit, waardoor het makkelijker is om te dwarrelen. Alleen, ja, ik vraag me ook wel eens af of dat nou echt de weg naar succes is, gelet op het feit dat je dan je weerbaarheid verliest. En als iemand die dat allemaal heeft gezien, wat vind jij daarvan?
Ja, ja. Nou, ik moet wel voorzichtig zijn met daar iets van te vinden, Michel. Omdat, kijk, wie ben ik? Het is niet direct mijn vakgebied. Ik observeer natuurlijk en ik zie veel, ik maak veel mee. Maar het is natuurlijk niet direct mijn vakgebied. Maar wat ik wel natuurlijk constateer is, op het moment dat jij weerbaarder bent omdat je veel ellende, tegenslag enzovoort hebt gehad, dan kun je gewoon meer aan. Ja. Dan is je incasseringsvermogen gewoon groter. En tegenwoordig heb je, ik allerlei termen hoor ik, hè, van helikopterouders en zo, weet je wel, die voortdurend als een helikopter boven die kinderen hangen om te voorkomen dat ze iets overkomt, weet je wel. Ja, maar ja, als ze nooit iets overkomen, dan krijgen ze ook geen weerbaarheid en dan die veerkracht die wordt niet opgebouwd. Ja. En dan zodra er maar een beetje tegenslag is, dan 5 jaar later in een baan, ja, dan vallen ze om. Dus alleen het lastige is natuurlijk van dat soort dingetjes van, maar nogmaals, ik ben geen psycholoog, maar het lastige is natuurlijk van, hoe organiseer je dat dan? Ja. Want je kunt moeilijk tegen je kinderen zeggen, nou, ga eens gewoon je knie een paar keer open laten vallen op zo'n speelpleintje. Het is heel lastig. Kijk, vroeger, hè, als je een gezin had met 4, 5, 6 kinderen, daar was ook weinig aandacht en tijd voor. Punt. Want ja, dan liepen er gewoon 6 rond en die hielden elkaar een beetje in de gaten.
Waren er altijd wel 4 iets aan het doen waar je niet kon in de gaten houden?
Ja, precies. En nu zijn er 2 en die kun je geweldig goed in de gaten houden, 2. Ja. Dan kun je bovenop zitten. Ja. En ja, dus
ja, we lopen hier het risico. Ik heb dit nu al 3 podcasts achter elkaar gezet. Dat we gaan klinken als oude, bittere mannen. Maar ik zag het laatst bij mijn neefjes en mijn zusje. Die hebben gewoon een Find Your Family app. Die weten het in alle tijden waar hun kids zijn.
Zo.
Gewoon, er wordt gewoon getrackt. Er is gewoon een app. Opa zit er ook in. Kun je gewoon zien. Opa, was vis halen vanmiddag? Hè? Ja, ik zag je bij de viskraam staan. Dus, maar wij verdwenen gewoon naar buiten. Jij ging buiten spelen. Je kwam 5 of 6 uur later terug, als je mazzel had. en dat was het. Dus,
kijk, wat ik dus, misschien is wel grappig. We hadden het er straks even over. Je wordt pas creatief als je een probleem hebt. Hè?
Ja.
Als je in mijn jeugd, hè, nogmaals een half eeuw geleden, als je jong was en je had geen rode cent, dan werd je vreselijk creatief.
Ja.
Maar daar leerde je heel veel van.
Ja.
En als je dat probleem niet hebt, omdat je die centen niet direct nodig hebt van die ouders die zorgen ervoor dat het jou een beetje goed gaat,
ja,
dan word je dus ook daar niet creatief in. Dus ik geef wel eens een voorbeeld. Ik mocht onlangs in een radioprogramma ergens bij iemand mocht ik uitleggen over hoe ik vroeger mijn centen verdiende als met bijbaantjes.
Ja, 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 ja.
Ik weet niet of je dat meekreeg, maar ik heb een van de bijbanen was liftboy. Dus ik stond in de lift bij V&D.
Echt? Een piccolo gewoon?
Ja. Ja, wow. Niet met zo'n pakje aan.
Jammer.
Maar nee, dat dan weer niet. Maar vroeger, je kunt je nu niet meer voorstellen, maar vroeger had je bij Vrome de Reesman, bij V&D, had je liften met liftbedienden. Dus nu, belachelijk om er iemand erin te zetten, maar ik stond daar heel lang in die lift, althans 2 dagen in de week, ja, naast mijn studie. En dan kwamen de mensen in naar de tweede graag. Nou, dan ging je naar de tweede, allemaal bejaarde moeders met kinderen, kinderwagens en zo. Nou, ging de hele dag stond je in de lift. Toen merkte ik dat er af en toe mensen waren, vooral wat oude mensen, die gaven mij dan een fooi, in die tijd een dubbeltje of een kwartje. En toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. En ik verdiende natuurlijk bijna niks bij V&D. Ik denk, ja, hier moet ik iets mee. Dus toen heb ik een oudere vriend gevraagd of die af en toe, als ik een volle lift had, of die op het laatste moment erbij wou komen. En die gingen dan op de volgende verdieping weer als eerste uit. En dan zei hij, alsjeblieft. En dan gaf hij mij wat.
Ja.
En dan zei ik, dank u wel. Dat zei ik dan heel nadrukkelijk. En dan begon die hele lift begon zo de portemonnee te pakken. Van, oh, het is blijkbaar hier de bedoeling dat je die liftjongen iets geeft. En die had ik dan weer, zeg maar, als geïnfecteerd voor de ritjes daarna. Als de mensen weer terugkwamen, na een half uur of een uur. En op een gegeven moment dan deelden wij aan het einde van de dag die opbrengst samen. Maar dat verhaal, hoe is dat ontstaan? Ja, omdat je gewoon weinig verdient. En je denkt, er moet gewoon iets. Want ik heb ook een vriendin en ik wil ook naar die disco. En ik wil ook...
Conartiest, je bent gewoon een conartiest. Oké, dan kan ik deze ook wel delen. Dit is wat ik deed om centjes te krijgen als kleine Michel.
Ja.
Ik ken een trucje, ken ik nog steeds, werk nog steeds. Hoe ik een winkelwagentje kan loskrijgen van de ketting. Met alleen een klein stokje. Heb ik een stokje van 2 centimeter. Dus dan krijg ik gewoon een winkelwagentje. Dan lijkt het alsof er een gulden in zit. En dan doe je net alsof je hem wegzet. En dan is er altijd iemand die eraan kwam. Toen nog met gulden. Hier heb je de gulden. Neem die wagen maar. Had je gulden, smeer je hem snel. Ging je snoepjes halen. Nou, dan wacht tot die mensen weg waren. Deed het nog een keer. En dan kon je zo 3-4 guldetjes kon je daarmee bij elkaar sprokkelen.
Ja. Leuk hoor.
Ja. Je zei het zelf al. Als je geen centjes krijgt, want je hebt geen zakgeld. Hoe oud ben je als je dit doet? 10 of zo. En je wil graag snoep. Maar je krijgt geen snoep, gaan we buiten spelen. We vreten vanavond weer gewoon warm eten.
Ja,
ja, dan ga je dit doen. Statiegeldflessen jatten. Die hebben we ook uit tuinen.
Ja.
Ja, ik hoop niet dat ik hier achteraf gezeik mee krijg. Maar...
of gewoon papier ophalen. Ja, ik bedoel...
Ja,
ja
dat was net na... net, dat kon niet meer toen ik zeg maar opgroeide. Toen deden ze dat niet meer. Ik kon geen geld er meer voor krijgen. Was het alleen nog sommige dingen... Er maar oud papier niet meer.
Nee.
Klopt. Grappig. Ja, maar zo zie je maar weer. Nood zorgt voor...
Absoluut.
Oplossingen. Ja, grappig. Ja. En tegelijkertijd, mijn neefjes zie ik hier echt niet mee struggelen. Die hebben nooit heitje fokken wijtje gedaan.
Nee, dat soort dingen.
Nee. Klopt. Dus het is wat je zegt. Ja, en hoe kwamen we hierop? Omdat het toch wel een bepaald...
Het heeft met omdat recessiecrisis is vaak probleem, ellende. Ja. En de vraag is dan natuurlijk van, gebruik je dat om na te denken en creatiever te worden en er beter uit te komen?
Ja, in dat opzicht vind ik het nog wel interessant om jou even om je patroonherkenning te vragen. Want je hebt natuurlijk een aantal crisissen als ondernemer genavigeerd.
Zelf?
Ja, we hebben deze. We hebben 2008. Volgens mij was er in 1990 was er ook nog iets aan het handje. Dat zijn allemaal... Was jij ondernemer als ik een beetje meedeed?
Ja, maar ik heb er eigenlijk nooit... Ik heb er meer profijt van gehad.
Ja, nee, die kan ik me voorstellen. Maar misschien kun je wel iets zeggen over de aard van de recessie en de oplossing. De oplossing ervoor. Dus ik denk dat als ondernemer, of het nou die van dit jaar is of die van. Er zitten altijd bepaalde dingen in die je het beste kan doen. We hebben het vandaag al een klein beetje.
Ja, maar ik vraag me af of die crisissen wel zo verschillen. Want er is één ding aan de hand natuurlijk. Mensen houden de hand op de knip. Consumenten geven minder uit.
Ja.
Als consumenten eenmaal besluiten minder uit te geven, of ze de centen hebben, maakt geen moer uit. Want als ze besluiten ze niet meer uit te geven, dan heb je al gewoon een macro probleem.
Ja.
Vervolgens krijg je business to business, gaat dat doordruppelen. En uiteindelijk krijgt iedereen er last van. En dan heb je gewoon vraaguitval. En dat is aan de hand. En soms duurt dat maar een halfjaartje, en soms 1,5 jaar, soms 3 jaar. Maar dat is in feite de kern. En wat dan precies die crisis is... ik kan niet zeggen van al die dingen die ik heb meegemaakt... dat zo anders is. Mensen maken zich dan zorgen. Ik merk nu dat ik relatief ook veel werk heb van ondernemers, bedrijven... die zeggen, kom eens een verhaal houden... want we zijn bang dat we moeilijke jaren gaan krijgen. En dan is het beter om nu alvast eens even goed over na te denken met elkaar. Onze mensen wat mee te geven, dat ze toegerust zijn op wat er gaat komen. Dus ik denk niet, Michel, dat ik Nee, dat ik daar een goed antwoord op kan geven.
Nee, nou, misschien kun je me wel iets anders vertellen dan, want... Kijk, geld moet rollen is dan het devies. Dus hè, je wil graag dat de economie lekker in beweging blijft. Shit, ik wilde je net iets vragen naar aanleiding hiervan. En het ontschiet me even.
Van die vragenuitval of van die...
Nou, het had meer te maken met het feit dat die... Oh ja.
Dat die consumenten...
Nee, ik weet het al. Want wat ik me nog herinner van de vorige, die van 2008, die van 1990, heb ik iets minder meegekregen. Maar daar zat mijn vader dan minder in. Elke keer als ze erin zitten, hebben we het gevoel... This is the big one. Het is altijd zo, de volgende keer dat die komt, dat is de grote. En dan is alles echt niks meer waard en verdampt alles spaargeld en dat soort dingen. Maar ja, als je in de geschiedenis van de economie kijkt, zie ik nog altijd één heel duidelijk patroon. Namelijk, het gaat van linksonder naar rechtsboven.
Ja.
Is dat iets wat jij, zeg maar, nu met de ervaring die je hebt, nog steeds verwacht?
Ja, zeker. Ja? Zeker, zeker. Er blijven gewoon miljarden mensen op deze bol met heel veel behoeften die van alles willen. En wij kunnen wel natuurlijk in het Westen denken, nou ja, die groei is onderhand wel eens een keertje goed. Het is wel dit en dan dat. Je denkt, ja, ho, praat voor jezelf. Maar er zijn hele groepen mensen die nog wel van alles willen. En natuurlijk komen er ook problemen om de hoek, zoals energietransitie, zoals dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat is ook een behoefte die ontstaat, die weer voorziet in groei van nieuwe technologie, wat dan ook. Dus ik zie dat ook alleen maar gewoon doorgaan. Ik heb ook al een soort heilig geloof, klinkt misschien een beetje, maar in technologieën die maken dat wij de problemen die we als mensheid hebben oplossen.
Ja.
Daar geloof ik ook wel in. Dat uiteindelijk steeds weer. Ja, ik ben dus niet zo'n doemdenker, zal ik maar zeggen. Nee. Ook zie natuurlijk ook wel problemen, uiteraard. Maar dus ik denk dat die groei, dat gaat wel door.
Ja, ja, dus de economie en het economische model zoals we kennen, zie je voorlopig nog niet radicaal instorten.
Nee.
Omslaan naar iets anders. Kijk, ik spreek hier ook mensen zoals Kees Klomp. Ik weet niet of je hem kent. Dat is iemand die denkt heel erg na over de transitie-economie.
Ja.
Dat zijn mensen die, vraag me wel eens af of ze het hopen of het voorspellen. Het is een beetje van beide, denk ik. Maar die hebben het echt over collapse. Dat kapitalistische systeem zoals we dat nu kennen, dat gaat binnen nu en x jaar gewoon helemaal ten gronde. En altijd als er dan weer een crisis aankomt, dan hoor je dat sentiment wel vaker. Oh ja, het kan ook niet en het is niet sustainable. Maar ik hoor jou dus zeggen, zal zo'n vaart niet lopen.
Nee, daar ben ik. Ja, maar goed, ik ben natuurlijk geen macro-econoom en ik ben geen. Maar de vraag is dan altijd van, hoe zien zij dat dan voor zich? Wat is dan het alternatief?
Ja.
Kijk, want ja, kapitalisme klinkt natuurlijk ook nog vreselijk negatief. Maar uiteindelijk komt erop neer van, als jij je nek uitsteekt en je spant je in dan kun je ervoor zorgen dat jou en jouw partner of jouw kinderen of wat dan ook het een beetje beter gaat.
Ja.
Nou, dat is volgens mij zo'n soort menselijke drijfveer. Ja, die is van alle tijden. Dus ik zie ook niet zo goed wat dan het alternatief daarvoor is. Kijk, waar ik wel in geloof, en we hebben verhalen als het basisinkomen.
Ja.
Maar het basisinkomen is in feite gewoon, hè, iedereen in Nederland krijgt gewoon zoveel geld in de maand, punt. Daar kun je mooi van leven, punt. En alles wat je daarna verdient, daar verdien je, punt. Mm. Dat gaat dus niet in mindering op je inkomen of je uitkering of je dit of dat, nee. Maar volgens mij is dat kapitalisme ten top.
Ja.
Want dat betekent elke euro die je verdient, die is voor jou. Dus het lijkt een heel socialistisch systeem, basisinkomen. Maar in de kern is het dat niet.
Ja, bovendien, de middelen worden gegenereerd. De reden dat we jou een zakje centjes kunnen geven, komt voort uit de surplus die wordt gegenereerd vanuit die gigantische kapitalistische machine.
Ja.
Dat is de gratie waarbij we dit kunnen, zeg maar.
Ja. En plus, daar zit achter het basisinkomen verhaal, dat het nu vreselijk veel kost om heel gedifferentieerd mensen te belonen of te betalen met toeslagen, met dit en dat en inhoudingen en subsidies enzovoorts. Hè. Mm-hmm. En op het moment dat je zegt, dat schaffen we dus allemaal af, ja, dan spaart dat zo verschrikkelijk veel kosten. Dan is belasting, alles is super simpel geworden in één keer, dat je dat daar ook voor een deel uit kunt financieren.
Ja.
Dus, hè, maar nogmaals, ik ben daar geen expert in, maar ik denk dan nog wel dat kapitalistische principe dan gewoon nog steeds overeind blijft. Dus hè, ik vraag me af, hè, zo'n Kees Klomp of anderen, ja, wat zien die dan als alternatief? Hoe zien zij dan? Ja.
Ik denk dat de variatie erin ziet. Je hebt nog steeds diensten die je levert voor centjes.
Ja.
Alleen dat waar bedrijven nu bijvoorbeeld, nou, Patagonia is een mooi voorbeeld. Patagonia recentelijk gezegd, hey, weet je wat het is? Alle winst gaat nu gewoon naar de planeet. That's it. Steward ownership. Bosch doet het ook. Dus dat een bedrijf niet langer zegt, we hebben een directeur en aandeelhouders die winst najagen, dus dividend voor de aandelen. Nee, ik geloof dat Bosch als mission statement heeft. Duurzame, gereedschap maken waar mensen mooie dingen mee kunnen maken. En dat is alles wat we doen moet daartoe leiden. En dat is een heel ander uitgangspunt als zeggen, we willen graag winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Daar maak je andere keuzes mee.
Maar winstmaximalisatie, daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, als ik ondernemersvorm heb, dan pleit ik voor zorgen dat je heel goed verdient. Mm-hmm. Maar de belangrijke vraag is, wat doe je met die centen?
Ah.
En dus veel verdienen, is niks mis mee. Maar wat doe je er vervolgens mee? Dat verhaal waar we het er straks over hadden, van die dierenartsen. Zorg dat je veel verdient. Mm-hmm. En help die mensen op vrijdagmiddag. Ik vind... ik hoorde pas een prachtig verhaal van Mathieu Wegman over BMW in Duitsland. Hm. Schitterend voorbeeld, vind ik. Wat is daar aan de hand als het gaat over maatschappelijke... hoe ga je om met een veranderende samenleving en wereld? Ze hebben weinig technici jongeren. Ze hebben heel veel oude mensen in dienst. Die zijn lid van de BMW-familie. Hm. Maar die zijn boven de 50 en die zijn niet meer zo snel. Projectgroepen opgericht, nagedacht, hebben ze gezegd, weet je wat, we gaan een fabriek bouwen waar je alleen maar mag werken als je 50 plus bent.
Ah, cool.
Onder de 50 komt er niemand in.
Jonkie, ja.
Ja, en die fabriek is ook gekomen. De lopende band loopt 30% trager dan in de andere fabrieken.
Ja.
Er zijn heel veel dingen aangepast aan die 50-jarigen. Er lopen fysiotherapeuten rond, 24/7, want het zijn ook nachtdiensten. Ja. Dus als je ineens iets krijgt aan je fysiotherapeut, even kamertje, even repareren. Niet overal tablets, maar er hangt gewoon een telefoon. En dan bel je gewoon het magazijn. Helemaal op die 50-plussers ingericht.
I love it.
En vervolgens hebben ze dus kantines, buffetten, ingericht op ziektes, zeg maar even, zwart-wit.
Oh,
dus cholesterol, daar. Diabetes 2, daar. Zoutarm, daar. Met als gevolg dat die mensen zitten ook niet meer met de ploeg bij elkaar, maar met ziektes.
Ja.
Dus diezelfde ziektes zitten bij elkaar, zeg maar. En die overleggen met elkaar, hoe doe jij dat eigenlijk met dat prikken en enzovoorts. En dat is een heel verhaal. Maar vervolgens komt u de vraag, dat is allemaal leuk, waar betaal je daarvan?
Ja.
Nou, punt 1 was, we kunnen aan de jongeren kunnen we niet komen. Die jongere technici, die zijn er gewoon niet. Dus A, we moeten wel iets. B, hebben ze gezegd, wij maken hier uitsluitend nog maar de BMW 7. Nou, daar zit gewoon een belachelijke marge op. Dat is gewoon niet normaal, want je betaalt natuurlijk gewoon voor dat dingetje voorop, zeg maar. En niet voor die auto. En uit die marge kunnen we dit makkelijk voldoen. En dan denk ik, kijk, er wordt geld verdiend. Maar er wordt ook wel weer iets moois gedaan voor de samenleving. En daar geloof ik heel erg in.
Ja.
Dus wel in geld verdienen. Maar de vraag is niet, is geld verdienen fout? Nee, dat hangt af van de vraag waar je ermee doet.
Ja, en dan kan je iets vinden van een bedrijf als BMW. Maar dan zie je dit soort initiatieven. En dan denk je toch tegelijkertijd, klasseboys.
Ja, snap vind
je?
Ik ook.
Daar zit dan iemand die heeft blijkbaar hart ervoor. En denkt, zo kun je zeg maar het vraagstuk van een ouder wordende werkende bevolking. Die zich graag ook nuttig wil voelen. Want
zeker.
Ik kan me echt wel voorstellen dat als je nu 55, 60 bent, shit gaat snel, man. En dat het misschien ook wel.
En je moet tot 67. Ja.
Ja, precies. En dat je jezelf een klein. Ik heb het zelfs al. Ik begin soms een beetje achterhaald te voelen op sommige onderdelen. Ik denk, wat de fuck is dit nou weer dan? Oh, dat is hoe dat gaat. En dan ben ik nog geïnteresseerd genoeg om het dan te gaan updaten, weet je wel. Nou, laat maar eens een keertje googlen wat het is dan, weet je wel. Of sommige manieren. Vooral op het internet heb je memes en dat soort dingen en bepaalde zegswijzen. Er worden bepaalde dingen op een bepaalde manier gezegd. En dan denk je, wat de fuck is dat dan? Oh, dus dit is hoe de jeugd van tegen. Ja, ik ga het zelf niet bezig, want dat is meteen tenen krommend omdat je er oud voor bent. Maar ik wil het nog wel kunnen snappen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er nu ook gewoon, vooral als je zo'n beetje achter in de 50 komt, dat je op een gegeven moment ook denkt, het zal me wel, jongens. Ik wil gewoon lekker mijn ding doen.
Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Ik herken dat natuurlijk zelf ook heel erg op mijn leeftijd. In de zin van tot 2 jaar terug, tot 3 jaar terug, moet ik even goed zeggen, zat ik niet eens op LinkedIn. Totdat mijn uitgever zei, toen ik een nieuw boek ging schrijven, je moet nou echt al op LinkedIn, want die mensen willen gewoon weten waar je mee bezig bent. Nou, vooruit dan. Ja? Dus uiteindelijk zit ik nou dan op LinkedIn.
Schoorvoetend.
En ik ben er nu wel blij mee. Dus ik zeg ook gewoon, ik zie nu ook alweer in, het heeft toch wel weer meerwaarde enzovoort. Hè? Hoewel ik mijn assistent het allemaal laat doen, dus ik reageer zelf nooit. Die leeftijd en dingen blijven volgen en nog wel of niet energie erin willen steken. Ja, ik steek graag energie in wat ik nog graag doe.
Ja.
Elke dag en dan heb ik mijn handen aan vol.
Ja, daar wil ik het zo nog heel even over hebben. Alleen, we lopen een klein beetje tegen de tijd aan, want je zei 3 uur. Nou, dan wil ik graag nog 10 minuten van je tijd gebruik maken en dan ronden we hem af en nodig ik je daarna.
Maar ik vind het wel mooi, want ik wist dat niet van tevoren, maar dat we een beetje zo dat recessie, crisis, dat wacht niet op de wind gaan roeien, als zo'n centraal thema hebben.
Ja.
Maar dat zullen mensen luisteraars straks ook wel.
Ik vond het het meest relevant van de line-up. Kijk, als je nou had gezegd, ik heb nog 1,5 uur, dan heb ik hier de rechterkant van de pagina en dan staan al je andere boeken waar ik het ook over wil hebben. Maar misschien kunnen we dat nog een keer op een ander moment doen. Want ik wilde eerst even een bruggetje maken naar waar we het net over hadden. Hè. Dus wat BMW daar doet is volgens mij ook een vorm van iets wat een van je stokpaardjes is, namelijk de wet der wederkerigheid.
Ja. Ja.
En als ik nou mensen één ding zou willen laten kennismaken naast wat we zojuist hebben besproken als het gaat om Jos Burgers, is het wel de wet der wederkerigheid. Ik heb een heel hoofdstuk eraan gewijd in mijn boek, mede dankzij jou, omdat ik het zo'n krachtig concept vind. En ik snap dat als je weet...
Het
dat
is
Jos...
natuurlijk niet van mij afkomstig wederkerigheid.
Nee, ik snap het, maar
hè?
Jij hebt mij ermee in aanraking laten komen en je hebt het me als eerste uitgelegd, dus dat zit voor mij altijd... opgeslagen onder Jos Burgers in mijn hoofd. Maar ik snap ook dat mensen misschien niet noodzakelijk direct teruggaan naar een podcast van 7 jaar geleden. Dus als ze één ding aanvullend nog uit deze meenemen, dan is het wat mij betreft de wet van snuf. Zou je dat eens in een notendop kunnen meegeven aan mensen? Want ik vind het aansluiten bij het verhaal over BMW zojuist.
Ja, zeker, zeker. Ja, kijk, de wet van snuf, voor degenen die dat niet kennen. Snuf, onze hond, die was... altijd vrolijk als ik thuis kwam. Ja. En nog vaker dan jullie aan mijn vrouw. Dus ik vraag ook wel eens aan mensen... wie is er echt altijd vrolijk? Mijn vrouw of de hond? En dan is zegt de zaal meestal... ja, waarschijnlijk de hond. Nee, dat klopt. En dan maak ik nog wel eens wat opmerkingen van... zelfs als die mij hoort aankomen met de auto... dan staat hij al minutenlang enthousiast bij de deur, bij de voordeur. Nou, dat heb ik met Julia, met mijn vrouw, nooit. En dus dat is veel mensen herkennen dat. En dan is mijn tweede vraag... wie wordt echt het meest geknuffeld de hele week door? En dan... ja, denkt iedereen, dat zal de hond wel zijn. En dat klopt. Want als je altijd vrolijk bent, word je ook het meest geknuffeld. En want wat je geeft, krijg je terug. En mensen vergeten wel eens... En dan zeg je, ja, dat snap ik dan. Maar nou gaat het erom, in moeilijke situaties... ben je dan ook bereid om te blijven geven. Mm-hmm. Ik noem eens even wat. Op het moment dat iemand... Ik had onlangs een zaal met KLM-stewardessen. En het ging over, stel je passagiers en doen heel erg uit de hoogte... Wat doe je dan? Dan kun je dus ervoor kiezen om die mensen te gaan zeggen... ik zou een beetje dimmen als ik u was. Of ik zou dat doen wij hier niet. Of nee. Iemand even terecht wijzen. En mijn advies was eigenlijk gewoon... heb met ze te doen. Want als je met ze te doen hebt en je denkt... ach, dat is ook erg hè, dat je dit nodig hebt... om een beetje een leuk leven te hebben.
Ja,
dan word je zelf heel relaxed. En dan krijg je waarschijnlijk ook iets relaxed terug. Die kans is groot. En dan is die kans groot dat het gewoon nog leuk eindigt.
Ja.
In plaats van dat je er anders in springt. En dat is wat je geeft, krijg je terug. Laat ik nog even misschien één of twee voorbeelden geven. Stel, je hebt een klant en die vertrekt bij jou na 6 jaar.
Mm-hmm.
Wat ga je die allemaal geven, vraag ik wel eens aan mensen. Ik zeg, ja, geven, die vertrekt. Ja, precies. Maar wat ga je die geven na 6 jaar? Ga je die bedanken? Ga je die nog wat goede tips geven voor de toekomst? Ga je die, noem maar op. Je hebt een offerte uitgebracht en je hebt hem niet gekregen. Wat ga je die mensen geven? Mm. Dat vinden mensen al heel raar denken. Dan denk ik, ja, hoezo? Ik krijg nou niks en wat moet ik nou gaan geven? Maar het punt is dus niet van, ik krijg wat en nu ga ik wat teruggeven. Nee, ik geef wat. En wie weet, levert me dat ooit iets op.
Mm-hmm.
En dat is de kern in feite.
Ja.
Ik doe dat nu even in 2-3 minuten, maar...
No worries, de kern is duidelijk. En kijk, ik heb dit proberen te doen, hè. Dus ik probeer gewoon te geven... mensen positieve invloed te geven... zonder dat je er direct iets voor terug verwacht. En soms maak ik mezelf wijs...
Met grenzen.
Nee, tuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja,
ik
bedoel, je hoeft niet grenzen hebben.
Niet je laatste sokken weg te
geven. Nee.
Maar ik maak mezelf dan wel eens wijs... dat als er dan uit onverwachte hoek... in één keer een beetje windval is... zie je wel. Dat is het soort van het universum dat zichzelf een beetje in balans trekt. Nou snap ik dat dat ook wel een beetje geitenwolle sokken manier van kijken ernaar is. Maar geloof jij in een dergelijk karmisch principe? Dat als je denkt dat ik geef het... Of geloof je dat het meer is iets van, nou, ik heb niets aardigs gedaan voor Jos. Jos die onthoudt dat. Dus Jos gaat straks naar huis en die zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga 2 telefoonnummers regelen van nieuwe klanten voor Michel, alsjeblieft. Want hij was zo lief voor mij. Of is het meer iets van, nee, Michel heeft iets goed gedaan daar. En nu kan het maar zo zijn dat daardoor... uit compleet onverwachte hoek. Of zit er altijd toch wel een soort causaliteit in, denk je?
Ja, ik geloof dus niet in die spirituele kant.
Nee, oké, okay. Vroeg maar.
Daar geloof ik niet in.
Nee, oké. Okay.
Nee, ik geloof wel in dat uiteindelijk er iets van een soort van gunfactor, sympathie om iemand heen komt. Mm-hmm. Wat anderen doorgeven. Al is het maar van, ik zou hem altijd daar even naar vragen. Of bel hem eens eventjes om te vragen of hij dat kan. Zonder dat heel direct. Maar vaak duurt het ook jaren. Soms gaan, maar er blijft wel altijd iets ja, hangen van dat geven.
Het woord wat er binnen schiet is reputatie. Dat, ja. Dat je een reputatie krijgt van iemand die gul is of ja. Erbarmelijk. Ja,
ja okay. Zeker. Ja. Wat ook weer gevaarlijk is, want je hebt, ja, je hebt gevers en nemers.
Ja,
hè?
Zeker.
En, ja, en ik zeg wel eens, nemers hebben een neusje voor gevers. Dus je moet ook wel eens op je hoede zijn natuurlijk en niet naïef worden. Mm-hmm. Je hoeft niet alles, wat je zegt, alles weg te geven omdat... Hè? Maar... ja, het moeilijkheid is ook weer, als je erin gelooft, gaat het vaak werken. Geloof je er niet in, dan werkt het ook niet. Mm-hmm. Als ik mezelf afraad in het belang van een klant, dus ik had een keer een belletje fitnessbranche, nou ja, ik kan voorbeelden genoeg geven, maar in ieder geval, ik zei van nou, ik kan beter niet komen, want ik ben vorig jaar geweest en dit wordt dan dit jaar niet beter dan vorig jaar. Dus leuk dat je me wil hebben, maar dat kun je beter niet doen. Dan zeg ik maar, ik ken een paar andere mensen en noem maar op en ik kan je wel wat tips geven, klaar. Mm. Dan raad ik mezelf af in het belang van die klant.
Ja.
Mensen die dit horen en die sceptisch zijn en mij niet geloven, wat mag, die zeggen dan, ja, dat kun je allemaal makkelijk doen als jij het druk hebt. En dan is mijn stelling, nee, maar daarom heb ik het druk.
Ja, precies.
Gekregen.
Ja. Ja.
En omdat die man waar ik me afraad, in zijn belang, die zegt tegen anderen, nee, maar als je iemand zoekt, hè, moet je hem gewoon bellen. Klaar.
Ja, en wat mensen daar vergeten is dat de kosten daar vaak voor de baten uitgingen.
Ja,
ja, en je, ja. En je oogst nu het rendement van die eerdere investeringen.
Precies, ja, dat gaat een keer komen. Ja. Maar als je dan zegt, levert het me morgen iets op? Nee, want die garantie kan ik niet geven. Sterker nog, ik kan helemaal niet zeggen of het iets oplevert. Maar als je het maar genoeg doet, gaat het op den duur wel opleveren.
Ja, en er is meer. Er zijn andere dingen met waarde als geld natuurlijk.
Ja, ook dat.
Ik bedoel even, kijk naar het voorbeeld van die 50-plussers waar we het net over hadden. Het feit dat die zeg maar het laatste kwartaal van hun leven op een manier kunnen doorbrengen waarbij ze lekker in de fabriek staan te werken. Nee, gekkigheid. Lekker nuttige dingen aan het doen zijn. Want ik neem even aan
dat
het
niet nuttig zijn op die BMW 7's die ze daar maken.
Ja.
Nee, zo, hè, hoe fantastisch is dat? En dan denk ik ook, als ik Duitser ben en ik heb een nieuwe auto nodig en de BMW 7 en ik ken dit verhaal, dan denk ik van, hij is wel duur, maar ik ga dat toch gewoon doen.
Ja.
En dan gun je haast dat merk, gun je wat vanwege de acties die zij weer hebben.
Ja. Zo, het werkt. Ja, nee, oké. Okay. Maar ik denk dat het belangrijk is en ik denk dat sommige mensen ook... dit gewoon is, ja, net wat je zei, je moet het maar eens proberen. Want ik heb het toch altijd wel geprobeerd. Niet altijd ons uit de kant willen halen. Ook wel eens mensen gewoon wat gunnen. En op een of andere manier heb ik toch altijd het gevoel dat deuren voor je opent. Die je misschien initieel niet verwacht. Even los van de beloning die er ook gewoon soms direct is. Want soms krijg je, oh wauw, te gek dat dit kan.
Ja.
En dankjewel.
Ja.
Wat ook gewoon iets is wat waarde heeft. Dus laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als ik straks op mijn sterfbed lig, dat ik liever aan die dingen denk dan aan de facturen die ik verstuurd heb.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik moet ineens nu denken, nu jij dat zo vertelt, van er zijn nog andere dingen dan geld.
Ja.
Pas was er een jonge man die belde ons op en die belde Ineke op dat zijn vader was dan fan van mij. En of die niet een keer een kwartiertje kon bellen met wat vragen, want die man zou het helemaal geweldig vinden. En toen zei ik tegen Ineke, nou, binnenkort is er een mooi congres waar ik spreek. Daar ben ik. Daar staan ook nog andere mensen op het podium. Dat is een prachtige iets. Weet je wat? Nodig ze allebei daarvoor uit als mijn gast.
Ja.
Punt.
Top.
En toen kreeg ik dus terug van, ja, die man, die vader had tranen. Gewoon.
Ja, precies.
En dan denk ik, oh, misschien dat ik er nooit iets meer aan heb of iets van hoor. Maar ze zijn geweest. Ik heb ze gesproken. We hebben een fotootje gemaakt. Superleuk. Nou, en that's it. En dat is genoeg.
En je hebt die vent een herinnering voor zijn leven gegeven.
Ja.
En dat kan je denk ik niet eens in geld uitdrukken.
Nee, en hoe mooi is dat?
Nou, en dat is het. Dus dat nog even als bonus op de wederkerigheid, mensen. Hey, Jos, we zijn door de tijd heen. Ik ga jou naar de voorkant brengen. Dankjewel voor het afreizen hier naartoe. Je tijd en energie weer. We hebben toch nog... Nou, we zijn dik over een anderhalf uur heen gegaan. Dus dat hebben we keurig gedaan.
Lijkt mij helemaal goed, Michel. Ja,
mocht jouw volgende boek toch uitkomen, ben je sowieso uitgenodigd om die hier te komen toelichten.
Ja.
Maar ik vind het eigenlijk veel interessanter om jou over een paar jaar gewoon nog eens een keer te spreken om het avontuur wat je nu hebt ingezet met je fantastische landgoed. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Nee, klopt.
Maar je gaat allerlei fantastische dingen doen.
Maar dat moet ik zeggen, daar ben ik ook wel een beetje bescheiden over dat ik dat niet overal rondbazuin.
Nou, dus heb ik iets verteld wat ik misschien niet had mogen vertellen. Nee, hij wordt boswachter, dames en heren. Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Jos, dank je wel. Tot de volgende.
Jij bedankt. Dank je wel, Michel.
Graag gedaan.